Gebeurt er wat? Ja, er gebeurt wat. Zo. Goeie. Hé, dat is Tim. Ik zag Tim daar. Hé, Tim. Ja, mijn zoon heet ook Tim, dus vandaar, die naam vergeet je nooit meer. Goedemorgen, lieve mensen. Wat gezellig dat u er allemaal bent en wat gezellig dat ik er ben. Ja, het is een tijd geleden, hè? Ja, het is een tijd geleden, man. Nou, ik vind het wel leuk om hier eens een keer te zijn. Oké. Okay. Kan iedereen mij goed verstaan? Yes. Oké, okay, fijn. Nou, met mij gaat het goed. Hoe gaat het met u? Ja, oké. Okay. Ja, ik kan niet allemaal tegelijk spreken, dat snap ik wel. Maar goed, we gaan een goede morgen hebben. Ik stel voor dat we eerst even gaan bidden. Vader, ik wil u danken, Heer, dat u van ons houdt. Uw liefde is onvoorwaardelijk en blijft altijd hetzelfde. Heer, uw liefde gaat uit naar ons. En u hebt plannen met ons leven. Wat is dat prachtig om te weten. Heer, een hoopvolle toekomst wil u ons geven. Heer, ik bid voor ons allemaal dat we tot onze bestemming gaan komen. En ik bid, Heer, dat deze ochtend daarbij mag bijdragen. Dat we iets mogen gaan ontdekken van de bestemming die u voor ons heeft. Heer, ik dank u voor wie u bent. Dank u wel, Heer, dat u altijd trouw bent. Altijd op ons wacht, Heer. En genadig en liefdevol bent. Heer, wat bent u geweldig. Er is niemand zoals u. U bent een schat. En wij ook. Amen. Zo, klaar. Ook een gat. Hey! Halleluja. De kinderen waren er ook vandaag. Hoorde ik. Oké. Ik ga nu sowieso eerst iets even leren, lieve mensen. Ik zag even iets wat in heel veel gemeentes voorkomt. Dan gaat de muziek beginnen en al die kinderen die zitten om zich heen te kijken. Om met computerspelletjes te spelen en die ouders maar die kinderen in bedwang houden. Ken je dat? En dan, en dan hopen ze maar heel snel dat de kinderen weer naar hun eigen samenkomst mogen. Wie herkent dat? Ja, wie durven we dat te herkennen of niet? Durven we dat of dat toe te geven of niet? Vrienden, u moet iets gaan leren. U moet uw kinderen leren lofprijzen en aanbidden. Dat moet je gewoon leren, man. Dat is echt waar. Je loopt energie te steken in verkeerde dingen. Dat kom ik zo vaak tegen. Ouders hebben de verantwoordelijkheid om hun kinderen in Gods aanwezigheid te brengen. Dus je moet je kinderen leren te lofprijzen en te aanbidden. Want zo ga je God ontmoeten. Amen. Yes. Dus je moet een gezinsavondje hebben af en toe. Ik heb elke week nog een gezinsavond met mijn kinderen. Je leert ze de Heer te prijzen. Amen. We lopen geen liedjes te zingen om de tijd te vullen. Lofprijs en aanbidding is om God te ontmoeten. Amen. En leer je kinderen dat. En soms zeg je, maar ik heb geen zin. Vriend, het gaat niet om je zin hebt. Je moet gewoon doen. Amen. En onze ziel, daar zit namelijk je wil, je verstand en je gevoel in. En die moet je af en toe even prikkelen. En soms een opdracht geven. David zegt in Psalm 103, vers 1. Dan zegt hij, ziel, prijs de Heer. Dus hij geeft zijn ziel de opdracht. En dat moeten wij af en toe ook en onze kinderen ook. Zie joh, als je geen zin hebt, gaan we het toch doen. Want we weten dat het goed is. Amen. Ik leer mijn kinderen ook de tanden te poetsen, want we willen niet dat die tanden eruit vallen. Nee toch? Ja toch? Ook heb je geen zin, gaan we toch de tanden poetsen. Want we weten dat het goed is. En zoals met lofprijzen en aanbidding ook. Vrienden, leer je kinderen te lofprijzen en aanbidden. Ook als je geen zin hebt, gaan we het toch doen. Amen. Ik heb mijn kinderen geleerd, zodra de muziek klinkt, ga je staan, handen de lucht. Halleluja. Amen. Yay! En zingen met die hap. Ja toch? En je zult merken hoe als je naar hem toe gaat. Jongen, dan ga je iets ontdekken. Dan ga je God ontmoeten. En dan word je enthousiast. Amen. En vrienden, dat moet gebeuren. Je kinderen moeten weer enthousiast worden over de dingen van de Heer. Maar het begint bij jou. Want als jij niet enthousiast bent, ja, worden zij ook niet enthousiast. Nee toch? Dus vrienden, hoe is het met jouw leventje met de Heer? Oh, het is goed dat ik hier even langskom vanmorgen. Halleluja. Jongen. Alsof de Heer het getimed heeft. Nou. Ik ga eerst eens even een plugje hebben. Vrienden van de gitaar, heb je nog een stekkertje voor mij? Yes, oh dat is heel fijn. Ta 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 ta. Zo, jij bent snel. Zo, hey, halleluja. Oké, nou daar gaat hij hoor. Ga ik dat redden? Ja, we gaan hoor. Hup. Hij is nieuw. Hela! Zo, het lijkt wel een goocheltrucje genoemd. Nou, hup. Even in de bips. Ja, dat doet me altijd denken aan vroeger. Weet je, kreeg een thermometer in je bips. Ken je dat nog? Weet je, was je ziek, dan is het ding in je... Dan snap er helemaal niks van. Ben je al ziek, krijg je dat ook nog. Goedemorgen. Zeg, moet jij, dat is goed voor je jongen. Kun je even de temperatuur opmeten? Ze kan mij dan schelen. Ik voel me al niet lekker. En dan zo'n ding in mijn kont. Ja. Jongen, zeg. En het is een keer gebeurd dat mijn moeder hem gaat eruit te halen. Ja, echt waar. Liep ik met zo'n driehoek in mijn broek. Zeg, echt waar. Naar school met zo'n driehoek in mijn broek. Ja. En ging op mijn stoeltje zitten. De kwik spalt mijn oor uit. Echt waar. Dat was maar een grapje, hoor. Maar het moet er wel altijd aan denken, ja toch? Maar goed. Doe ik het weer een beetje? Gert-Jan, doe ik het weer een beetje? Ja? Oké. Oké, zullen we even gaan zingen, jongens? Zo, jullie hebben er zin in. No! Man, 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 wat een enthousiasme. Het raakt mijn hart. Ik moet het even verwerken. Oké. Ja, ik heb het gedaan. Oké. Ga eens even staan als je Jezus lief hebt. En ga eens even staan als je van hem houdt. Laat eens merken dat je... Oké, en spring eens in de lucht als je Jezus lief. Spring eens in de lucht als je van hem houdt. Laat eens merken dat je van hem houdt. Oké, en draai eens in de rondte als je Jezus lief hebt. En draai eens in de rondte als je van hem houdt. Oké, en klap eens in je hand als je Jezus lief hebt. Klap eens in je hand als je van hem houdt. Oké, en juich eens voor de Heer als je Jezus lief hebt. En juich eens voor de Heer als je van hem houdt. Oké, nou een hele moeilijke, kijk of dat lukt. En ga eens op je stoel staan als je Jezus lief hebt. En ga eens op je stoel staan als je van hem houdt. Laat eens merken. Oké, en zwaai eens in de lucht als je Jezus lief hebt. Zwaai eens in de lucht als je van hem houdt. Laat eens merken. Oké, en spring eens van je stoel als je Jezus lief hebt. En spring eens van je stoel als je van hem houdt. Laat eens merken. Oké, nog een hele moeilijke. En geef elkaar een knuffel als je Jezus lief hebt. En geef elkaar een knuffel als je van hem houdt. Laat eens merken. Oké, en ga maar even zitten als je Jezus lief hebt. En ga maar even staan als je van hem houdt. Laat eens merken. Oké, en juich eens voor de Heer als je Jezus lief hebt. Juich eens voor de Heer als je van hem houdt. Laat eens merken. Oké, applaus voor jezelf. Applaus voor onze Heer. Oké. Wie is de oudste van dienst? Wie is dat? Ben jij dat? Nee? Hoe oud ben jij? 16, zo hé. Zijn er groep achters vandaag toch hier? In ons midden, we zijn een groep achters. Yes? Ben jij de oudste van dienst? Nee? Heb jij het voor het zeggen vandaag? Ja, kinderen mogen het zeggen toch vandaag? Toch? Kinderen, oudste, ja? Ja? Moet er nog een lied komen of niet? Of vind je het wel goed zo? Ja. Vind je het wel goed zo? Oké, ik vind het wel goed. Ik even checken. Oké. Dan, ik bedoel, de klant is koning, hè? Zeg het maar. Oké. Normaal is de heer koning, maar soms ook de klant. Oké, lieve mensen. We gaan het vandaag hebben over het doel van ons leven. Vind je dat fijn? Ja. Weten waarom je leeft? Ja, toch? God heeft een doel met ons leven. Is dat niet fijn? Oké. Nou, we gaan eens even een tekst lezen. Lucas 3, vers 16. U kent meestal Johannes 3, vers 16, maar dan gaan we Lucas 3, vers 16. Dat is een prachtige tekst. Daar gaan we eens even mee beginnen. Luke 3, vers 16. Voor de buitenlanders. Luke 3, vers 16. Yes. Yes. 3, vers 16. Ja, je moet een beetje internationaal, hè? Oké. Okay. Heb je hem gevonden? Luke 3, vers 16. Oké. In het Deens is hij ook heel grappig. Ja. Oké. Okay. Lucas 3, vers 16. Tadaa. Had ik het nou goed of niet? Oh ja, hier. Aha. Daar gaat u. Het duurt niet lang of er komt iemand die veel groter en machtiger is dan ik. Ik ben niet eens waard zijn slaaf te zijn. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Ik ga nog een keer. Johannes de Doper vertelt dat over Jezus. Hij zegt, om ieder misverstand uit de weg te ruimen, zei Johannes, u hebt gezien dat ik in water doop, maar het duurt niet lang of er komt iemand die veel groter en machtiger is dan ik. Ik ben niet eens waard zijn slaaf te zijn. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Figgy, figgy. Haha. God wil ons dopen niet alleen met de geest, maar ook met vuur. Maar wat is nou de doop met vuur? Daar hoor je niet zo vaak wat over, hè? De doop met vuur. We kennen de waterdoop, we kennen de doop met de Heilige Geest, maar de doop met vuur, wat is dat nou? Nou, daar gaan we het eens even over hebben. Wat doet de doop met vuur? Nou, uiteindelijk is dat het doel wat God met je heeft. Hij wil je dopen met vuur. De fik moet erin. Ja, mensen. En ik reis natuurlijk al een heel tijdje rond kerken. En toen ik pas tot bekering kwam, voor degenen die mij niet kennen, mijn naam is Herman en ik ben van beroep cabaretier, grapjesmaker. En ik wilde altijd heel graag weten, waarom leef ik? Was dat de zin van het leven? Wat doe ik hier toch? Ik ben niet gelovig opgevoed. En dus kerk en Bijbel zeiden me helemaal niks. Maar ik had wel één verlangen, waarom leef ik? Ik stond een keer na een voorstelling onder de douche. Toen dacht ik, nou Herman, moet je dit nou je hele leven doen? Grappies vertellen? Ik ben jaar of 70, nou ja, dan 80 en dan verdwijnen in de grond en de wurmen befeest en dat was het. Nou, dat was Herman, doei! Ik denk, nou dat kan toch niet? Er moet toch iets meer zijn? Dus toen heb ik een briefje geschreven. God, als u bestaat, wil ik het weten. Grappig, hè, dat ik dat ga doen. Ja, dat heb ik een keer gedaan. God, als u bestaat, wil ik het weten. En ik ben geen zwever, dan moet ik het ook echt weten. Hè? En nou goed, ik kreeg niet gelijk antwoord. Er stond niet de volgende dag iemand voor de deur. Hallo, ik ben God. Nee, helemaal niet. Maar er was wel toch wel een verlangen in mij gewekt. Van, nou wil ik het weten ook. Ik wil weten of die er is of niet. Haha. En op een dag had ik een innerlijk verlangen om naar Amsterdam te gaan. Ik weet niet waarom, maar goed, ik denk, ik moet naar Amsterdam. Dus ik naar Amsterdam toe en ik met de trein, ik stap eruit op het station, kom ik een grote Keniaan tegen. Die vent, die was blij, man. Zijn gebit begon hier, eindigde daar. Ik denk, hoe kan die vent zo blij zijn? Dat was niet normaal. En hij danste daar op straat en hij stond achter, later hoorde ik, met een Belg en met een Fries. Dat lijkt wel een mop, vind je niet? Maar ze is een Keniaan, een Belg en een Fries. Ja, ja. En ik was er, en een of andere zwerver die zijn contactlenzen kwijt was. Want die lag te kruipen op de grond en die heb ik verder niet. Ja. Ik weet ook niet waarom die er was, maar goed. En ik was eigenlijk het enige publiek voor die Keniaan. En hij was blij, joh. En hij danste. En hij zei, en op Jesus, dit en Jesus. En verder verstond ik er niks van. Mijn Keniaans is niet zo goed. Dus, nee. Maar hij was blij. En het trok mij. Hij gebaarde ook naar mij. Ik zei, ja, dag, hallo. Ik ben wel een nuchter Hollander. Ik ga een beetje naar jou toe. Ja, dag. Dus ik liep weer door. Maar de volgende ochtend, ik logeerde toen bij mijn broer in Amstelveen, ben ik weer wakker met die gozer in mijn gedachten. Ik dacht, was hij toch blij? Dat trok mij. Ik dacht, weet je wat, ik ga kijken of hij er nog weer is. Dus de volgende dag, ik weer heen. En ik kom daar, en ja, hij was er weer. En hij was nog blijer als de dag ervoor. Zijn gebit ging helemaal rondom. Ik dacht, woehoe! Jongen, was die vent blij, man. Niet normaal. En hij danste, en hij zong, en had het over Jesus. Ik dacht, wat geweldig is dit. Dus en hij gebaarde weer. Ik dacht, nou ja, hup, ik dacht maar naartoe, kan mij het schelen. Dus ik kreeg zo'n grote zwarte hand omhoog. Ding, dik, nou wat. Toen ging hij met mij bidden. Ik wist geen eens wat dat was, maar ja, het eindigde met amen, dus ik denk, het zal wel. Maar ik ben helemaal rustig van binnen. Ik denk, er gebeurt iets met mij. Ik denk, wow, dat is niet verkeerd. Dus aan het eind van de dag kom ik bij mijn broer. En dan kom ik zomaar een oude vriend van mijn broer en mijzelf tegen, dat was Gerard. En Gerard was altijd een wilde jongen. Ja, Herman, in Nederland veel te bekrompen, ik ga de wijde wereld in, ik ga naar Australië. En dat heb je ook echt gedaan. Maar jaren later kwam Gerard terug en toen vertelde hij dat hij Jezus had leren kennen. Hij zei, Herman, ik heb Jezus leren kennen, ik ga arme mensen helpen in India en Pakistan. Dat is ook echt gaan doen. Zijn leven was echt veranderd. En diezelfde Gerard, die kom ik nou weer tegen bij mijn broer. Ik zeg, Gerard, jij hier? Dan zeg ik, jij hier? Nou, jij hier? Dan zeg ik het einde weer. Jij hier? Wat doe jij hier? Ja, ik hier? Nou, jij hier? Nou ja. En Gerard, die was inmiddels zendeling geworden in India, Pakistan. En die was op uitnodiging van Billy Graham. De meeste van jullie kennen Billy Graham wel. Die had toen een conferentie georganiseerd in Amsterdam voor allemaal evangelisten uit de hele wereld. En Gerard was daar één van. En die logeerde dus ook toevallig bij mijn broer. Dus ik vertel, Gerard, jongen, ik vind met mijn gebeden, jongen, ik ben helemaal rustig van binnen. Ah, joh, jij hebt God leren kennen. Ik zeg, nee. Jawel. Nee, jawel. Nee, jawel. Echt waar, ja. Ja, joh, je wilde het toch weten? Ik zeg, ja, ik wilde het weten. Ik heb de briefje nog geschreven, ik kan me nog herinneren. Nou, joh, dit is het antwoord. Ik zeg, dat antwoord, joh. Ik weet niks van God. Ik heb nooit de kerk gezien. Ik weet geen wie Jezus is of God. Ik weet niks. Hij zegt, nou, joh, ik geef je wel een adresje van een jongen die bij jou in de stad woont. Die helpt jou wel verder. Is goed, oké. Okay. Hij zegt trouwens, je bent ook familie van me geworden. Ik zeg, wat? Ja, je bent familie van me geworden. Je bent nu mijn broer. Hey, ben ik jouw broer? Hij zegt, ja, nou, dan moet ik toch eens met mijn moeder praten. Maar goed, ik kreeg het adres mee. Ik naar die vriend toe. Ik zeg, joh, ja, het is met mijn gebeden. Het schijnt dat ik God heb leren kennen. Kun jij mij eens een beetje uitleggen hoe dat zit, joh? Ik weet helemaal niks van God. Wie is God eigenlijk? Nou, toen ging hij mij vertellen dat God, is misschien een beetje vaag, maar God werd op een dag mens. En zijn naam was Jezus Christus. En in Jezus kon je zien wie God was. God kreeg dus een gezicht. God kreeg handen en voeten. En dat was heel anders dan iedereen dacht. Hij is bijvoorbeeld vriendelijk. Wist jij dat God vriendelijk was? Ik zei, nee, dat wist ik niet. Hij wilde je vriend zijn. Ik zei, echt waar? Ja. God wil je vriend zijn. Ik zei, ook voor mij? Ja, ook voor jou? Oh joh, kijk eens aan. Heb je daar wat tijd voor? Ja hoor, geen probleem. Oh joh. Dus hij wil mijn vriend zijn, joh. Ik zei, wat bijzonder. Oh, wat grappig. Ja. En hij is nederig. God is, Jezus is nederig. Ik zeg, wat is dat nou toch weer? Hij was nederig. Hij zegt nou dat hij graag mensen wil helpen. Hij wil je graag helpen. Dus waar je ook mee zit, hij wil je helpen. Ik zeg, ook bijzonder. En ik zat wel met een probleem. Ik was namelijk ongelooflijk verslaafd aan roken. Ik was een wandelende kachelpijpje. Alle hoeken en gaten kwam er rook, echt waar. Als ik zorgens wakker werd, jongen, dan was een overspannen graswaaier, werd ik wakker. Het was geen gehoor, jongen. En het sputum wat eruit komt, zorgens, in de wasbak, jongen, dan lag er toch een partij spul, dat je denkt, dan kon je drie keer water en een boterkaas en eieren, weet je. Dan denk je, ja, echt waar. Het was vreselijk. En ik wilde stoppen, maar het lukte me niet. Als jij verslaafd bent, dan weet je hoe dat voelt. Je wil stoppen, maar het lukt je niet. En ik heb van alle dingen geprobeerd. Ze zei, Herman, ja, je moet van die nicotinepleisters. Hij stak overal de fik in, niks hielp bij mij. Niks hielp. En van die Jezus werd ook verteld dus dat hij mij graag wil helpen. En hij vertelde ook dat hij is almachtig. Hij heeft dus alle macht. Dat is ook wel bijzonder, hè? Jezus is heel almachtig. Hij kan dus wonderen doen. Hij kan van alles in een mensenleven. Iets wat voor jou onmogelijk is, dat kan hij. Ik zei, ja, ja, joh. Ik denk, nou, dan heb ik een leuk klusje voor die Jezus. Ik zei, joh, ja, ik heb gebeden tot Jezus. Het was zelfs zo, ik was zo wanhopig. Ik denk, nou, als dit niet stopt, dan rook ik mij gedood. Zover was ik. Er moet iets gebeuren. Dus ik zie mezelf nog kruipen in mijn appartementje op mijn vloer, op mijn kamertje. Ik heb echt gekropen over de vloer. Ik zei, Jezus, als u echt leeft, als u echt bestaat, wilt u mij dan helpen van dat stomme roken, want ik kom er niet vanaf. Wilt u ingrijpen, wilt u een wonder doen? Nou goed, het ging niet gelijk weg, maar na een week of wat was opeens het verlangen naar roken weg. Mijn vingers deden nog dicht, maar er zat niks meer tussen. Ik denk, wow, dat is bijzonder. Ik denk, ben ik dat? Ik leek wel of ik in een film zat. Ik denk, ben ik het echt? Ik had geen verlangen naar roken meer. Nou, dat was voor mij een wonder. En sindsdien heb ik nooit meer gerookt. Dat is ongekend. Ik heb echt het ingrijpen van Jezus in mijn leven meegemaakt. Dat was voor mij een gigantisch wonder. Sommigen kunnen misschien zo stoppen, nou ik niet. Ik was echt een nicotinejunk. Goedemorgen zeg. Nou ja, en ik ontdekte dus dat hij was vriendelijk, hij is nederig, hij wil je graag helpen. Hij is almachtig. En wat ook zo bijzonder is, hij is de waarheid. Oh, dat raakte hem ook zo. Ik was altijd op zoek naar de waarheid. Wat is nou waar? Wat is nou niet waar? Nou, Jezus zegt, ik ben de waarheid. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. De enige weg tot God. Ik denk, wow. Dat is ook zo anders. Hè? Jij denkt van waarheid, ja, misschien een lijstje regeltjes waar je aan moet houden. Nee, de waarheid is dat er iemand is die onvoorwaardelijk van je houdt. Is dat niet mooi? Die je vriend wil zijn, die je graag wil helpen, die almachtig is. En wat me ook zo aansprak, hij is vol vergeving. Hij is erop uit om mensen te vergeven en niet te veroordelen. Jongeren worden wat mensen veroordeeld, joh. Heel veel mensen voelen zich, of christenen voelen zich ook veroordeeld. Of de ene christen en de ander die veroordeelt elkaar weer. Jongen, daar kunnen kampioenen, vooral in Nederland, kunnen om elkaar geweldig veroordelen. En Jezus zegt, joh, ik ben niet gekomen om te veroordelen, ik ben gekomen om je te vergeven. Dat is ook ontspannen, hè? Vind je dat niet heerlijk? Wie je ook bent, wat je ook gedaan hebt, je zegt, lieverd, ik ben gekomen niet om jou te veroordelen, maar om je te vergeven. Jongen, zeg. Ik denk, wow. En diep in ons hart weten we allemaal dat er dingen in ons leven zijn die vergeving nodig hebben. Amen. Yes. En dan ook zo, en het mooiste, hij is liefde. Jezus is liefde. Hij houdt onvoorwaardelijk van ons met een oneindige, grensdoorbrekende, nooit stoppende liefde. Zijn liefde voor jou stopt nooit. Hoe bond je het ook maakt, al loop je weg, al heb je grote bek, al zie je het helemaal niet meer zitten. Al ben je opstandig, brutaal, wat je ook bent, hij blijft altijd van jou. Daar kan je niet van winnen, hè? Dat is toch onvoorstelbaar, hè? Dus moet eens kijken wie God nou is. Jezus maakte God zichtbaar. Hij is dus vriendelijk. Dat was voor mij al zo'n openbaring, dat hij je vriend wil zijn. Dat hij naast je wil zitten. Herman, hoe is het nou toch, joh? Vertel eens even. Joh, kan ik je ergens mee helpen? Joh, ik ben een cabaretier, dus ik maak de grapjes. Ik heb samen met de Heer maak ik grapjes. Het is onvoorstelbaar. En hij is zo grappig ook. Hij is echt waar. Ze zeggen wel eens, de Heer heeft altijd een opgewekt karakter. En hij was ook altijd opgewekt, zelfs na zijn dood. Nou, ik vond hem wel leuk. Goed, nou, oké. Dat is toch geweldig? En dus hij weet precies wat je nodig hebt. Hij weet waar je mee zit. Hij kent wie jij bent, want hij heeft jou gemaakt. Hij heeft je gemaakt precies zoals je bent. En of je nou een rustig type bent of een druk type, hij heeft je gemaakt. En God houdt van drukke mensen en ook van rustige mensen. Hij houdt van allemaal. Dat is ook zo bijzonder, hè? Dus hij is je vriend. Hij is voor je. Hij is niet tegen je. Zo heerlijk, hè? Hij is voor je. En hij wil je graag helpen. Oh, halleluja. Hij is vol vergeving. Hij is de waarheid. En hij houdt zo van je. Je bent hem op tevreden. Toen ik dat ontdekte, is dat Jezus. En dat wist ik dus helemaal niet, joh. Want het beeld wat ik een beetje had van Jezus, ja, dat was niet zo fraai. Want ik zag wel eens mensen naar de kerk gaan. Ik denk, nou, als dat de kerk is, goeiemorgen, heer. Het leek wel of die lui in citroensap waren gedoopt. Goeiemorgen. Of ze in een wedstrijd deden, wie kan het Zacharijnus kijken van deze zondag? Dus ik denk, nou, daar zit je niet op te wachten, nee toch? Maar Jezus is dus heel anders. Hij liet zien wie God werkelijk is. Hij is je vriend. Is dat niet mooi? En hij is je redder, je helper. Degene die je vergeeft, hij die er altijd is. Je hoeft niet op spreekuur, hij is altijd beschikbaar. Halleluja. Nou joh, dat is toch geweldig. Ik denk, dat moet de hele wereld weten. Ja toch? Dus wat gebeurde er met mij? Ik ging ook naar een kerk toe. En nou, dat was een beetje wennen voor mij, een kerk. Ik dacht, oh, rare plek, die mensen met die liedjes en zo. En ik heb wel eens een stukje gemaakt in mijn cabaretprogramma. Dan vertelde ik over een bijbelkennis. Ik heb een hele goede bijbelkennis. Die woont bij mij aan de overkant van de straat. En die zei, Herman, je moet eens een keer naar de kerk. Ik zei, nou joh, ik ga naar mijn kerst. Hij zei, joh, maar je kent ook tussendoor. Ik zeg, waar? Ja, je kent ook tussendoor. Hij zei, oh joh. Dus ik nou, ga een keer met je mee. Dus ik met mijn bijbelkennis naar de kerk. Nou jongen, je weet niet wat je meemaakt. Maar kom ik daar binnen, jongen, zit er een vent in de muur. Ik zeg, wie is dat? Hij zei, dat is organist. Ik zeg, oh joh. Ik zeg, waarom zit hij ingemetseld? Hij zei, nou, dat hoor je straks wel. En de organist zat dan daar en de pijpen van de orgel zat aan de overkant van de kerk. Ik denk, waarom is dat? Hij zei, nou, dan hoeft hij niet in zijn eigen herrie te zitten. Ja. Vandaar die zo enthousiast speelt, hou joh. Nou, toen gingen we zitten, kregen we een boekje, gingen we zingen. Ik zei, kan die gozer niet sneller spelen? Jongen, jongen, wat een trage moppies. Twee regels gezongen, je was in slaap gevallen. Dus ik zeg, nou, ik ga even een tukje doen, ik hoor wel als het verder gaat. Dus op een gegeven moment maakt hij me wakker. Hij zegt, het gaat beginnen. Het gaat beginnen. Nou jongen, je gelooft je ogen niet. Staat er op het podium een vent met een jurk. Echt waar, er staat een vent met een jurk. Ik zeg, er staat een vent met een jurk. Hij zegt, ja, die staat er elke week. Ik zeg, echt waar? Ik ga die een toneelstukje doen of zo. Nee, hij gaat wat zeggen. Echt waar? Moet iemand daarop lachen? Nee, nou ik wel. Ik ben lachen. Een vent met een jurk. En jongen, hij stond allemaal talen uit te slaan, maar niemand dat van begreep. Ik zeg, tegen wie heb je het eigenlijk? Hij zei, nou heb je het ook tegen jou. Ik zeg, tegen mij? Echt waar? Dus ik loop mijn bankje uit. Ik loop met die jurk. Hé, jurk, heb jij het tegen mij? Nou jongen, die hele jurk viel stil. Al die plooien eruit. En ja. Dus ik weer terug naar mijn bankje. Komt er een washand voorbij. En washand met een stok eraan. Ik zeg, wat is dit? Hij zegt, het is een collecte. Ik zeg, collecte. Ik zeg, hoezo? Draagt er een zeehondensoort uit de sterren of zo? Hij zei, nou dat doen ze elke week hier. Ik zeg, wat moet ik daarmee? Hij zei, nou je mag er geld in doen, maar je mag er ook geld uithalen. Ik zeg, oh ja, als je ja, dat doe ik elke week. Zo joh. Dus ik haalde er een handje uit en mijn buurman twee. Hup. En toen zei de jurk nog wat en toen was het klaar. Ja. Maar dat is vaak de van een, ja, iemand die nooit in de kerk komt, kan dat zo'n eerste indruk zijn, hè? Ja, toch? Wat is er voor een raar toneelstukje? Wat gebeurt hier toch allemaal? Yes. Maar vrienden, zo is God niet. God is anders. God is vriendelijk. Hij wil je vriend zijn. Amen. Hij is nederig, hij wil je heel graag helpen. Hij is begaan met jou. Hij heeft je lief en hij is de waarheid. Wat wil je nog meer? Dus vrienden, maar goed, dus ik was zo enthousiast over die Jezus en dat ben ik nog steeds. Ik ben zo onder de indruk van wie Jezus is. Eindelijk de waarheid gevonden. Van wat, ik was zo eindelijk weten waarom je leeft. Ik kan niet snappen dat mensen leven zonder te weten waarom. Dat vind ik zo ondenkbaar. Zelfs als je voetbalt zonder een doel. Dat slaat ook nergens op. Heel veel mensen leven als een voetbalwedstrijd zonder doel. Ze lopen er maar een beetje heen en weer en ze rennen en er is geen enkel doel. Waar moet je die bal in knallen? Die is er niet. Moet je je voorstellen, Ajax Feyenoord in de Kuip, ziet al voor je. Yes, scheidsrechter enthousiast, spelers enthousiast. Vol met publiek, 56.000 man zit daar. Hup. Er wordt gefloten, ja je schrok even, ja ik zag het.
Ja, wel alles door.
Nou jongens, en dan gaan ze lekker voetballen jongen, weet je. En die boerrichter is tegenwoordig erg goed, hè, jongens. Zijn er nog Ajax fans hier? Ja, Ajax, oh, wel erg matig hier. Nou goed, en er wordt lekker gevoetbald. En op een boerrichter krijgt dan een scoringskans. Hij schiet! Wat is het doel? Hij, ik kan het nergens in schieten. Hij schiet! Zie je hoe waanzinnig dat is? Ja! Nou ja, dan geef je, nou ja, die bal naar de tegenstander. Maakt toch niet uit, want er is toch geen doel. Dus hup, fijn dat dan. Ja, hij schiet! Wat is het doel? Ja, er is geen doel. Nou, je verveelt je kapot. Een wedstrijd zonder doel verveelt je kapot. Er is geen zak aan. En zo leven heel veel mensen zonder doel. Dat kan toch niet? Als je vraagt waarom leef je, joh. Je hebt wel pakken pot bier gevoetbald. Mensen denken niet, het is waanzinnig. Dus ik was zo blij dat ik het eindelijk gevonden had. Want ik ben nooit opgevoed met het evangelie. Niks, 0,0. Ik was 28 jaar dat ik dit mocht ontdekken. En ik denk, wat geweldig, man. Ik denk, dit moet de hele wereld weten. Halleluja. Dus ik heb nog een tijdje met mijn maatje cabaret gespeeld. We waren met z'n tweetjes, een tweemanszaak. Maar ja, joh, na de voorstelling ging gelijk die mensen van Jezus vertellen, joh. Of in de pauze ook. En mijn maatje zei, Herman, wat doe je gewoon aan het doen, man? Ik zei, ja, joh, lachen is leuk, maar dit is veel belangrijker, man. Ze hebben Jezus nodig. Nou ja, goed, op een gegeven moment ging dat niet meer. We waren zo'n 8 jaar samen. In 1994 ben ik toen gestopt met mijn maatje. En ik ben toen een solovoorstellingen gaan maken. En dat is heel goed gegaan. En ik doe het nog steeds. En dat is geweldig. En er is niks heerlijkers dan mensen over Jezus vertellen. Want hij is de schat van deze wereld. De grootste schat die de hemel heeft gegeven. Dat hebben we net nog gezongen, weet je nog? Maar goed, ik kwam dus en ik werd al heel gauw gevraagd in allerlei kerken. Vond ja, natuurlijk interessant, zo grappen maken naar Jezus. Vinden mensen wel leuk. En jongen, dan kwam ik daar en vertelde ik enthousiast over Jezus. En dan kwam ik een keer erop terug en dan zag ik dat er niks veranderd was. Ik denk, huh? Nou, daar zakte mijn broek vanaf. Ik denk, dat kan toch niet? Ik zeg, jongens, kom op, Jezus is zo interessant. Hij is te gek, man. En als je zijn leven bestudeert, dan gebeurt er ook van alles. Het is een leven vol, ja, vol wonderen, vol tekenen. Waar Jezus kwam, veranderen de dingen. Halleluja, dan veranderen de dingen. En ik denk, nou, dat wil ik niet hebben. Dat ik ergens kom en dingen niet veranderen. Dus ik denk, nou, Heer, hoe kan dat nou? En ik ontdekte dat heel veel kerken, of ze nou evangelisch of pinkster of gereformeerd, ingemaakt, uitgemaakt, opgemaakt of afgemaakt waren. Het was een beetje, ik hoop niet dat u boos op me wordt, maar het was een beetje saai. Gewoon een beetje saai. Ik denk, wat doen die mensen allemaal? En ik kwam tot een schokkende ontdekking. Ik hoop niet dat u het erg vindt, maar dit is wat ik ontdekte. Ik kwam erachter dat christenen geweldig in staat zijn om het woord niet te doen. Daar kwam ik achter. Christenen zijn gewend het woord van God niet te doen. Daar kwam ik achter. En als iemand het wel gaat doen, dan val je gelijk op. Dan word je gelijk een rare snuiter. Wat ga jij nou doen? Ga je het evangelie vertellen? Ga je zieken genezen? Haal toch op. Dus ik kwam erachter, die schokkende ontdekking, christenen zijn gewend het woord niet te doen. En dat is raar hoor. Zelfs als je op een voetbalclub zit, die je nooit voetbalt. Maar zie jij voetbal? Ja. En ga je elke zondag? Ja, ga ik elke zondag. Ga ik naar de kleedkamer? En dan kleden we ons om? En dan? Nou, dan gaan we lekker zitten. Ja, lekker zitten. Dan ga je toch het veld op? Nee, je moet niet aan denken. Nee, we gaan lekker zitten. We gaan lekker thee drinken. En dan gaan we lekker muziek luisteren door de mooie speakers. Dat gaan we doen. Maar je zit toch op een voetbalclub? Dan ga je toch voetballen? Nee, wij niet. Nee. Wij knappen wel de kleedkamer op. Dat doen we om het jaar. Gaan we de kleedkamer, nieuwe haakjes gaan erop en zo. Dan gaan we het even schilderen. Ja, en muziekje passen we af en toe aan. Maar we gaan, ja, het veld, dat doen we, daar moeten we niet aan denken, het veld op. Maar je bent toch ook omgekleed? Ja, we kleden ons ook om. Maar we gaan niet het veld op. We moeten er niet aan denken. Ziet u hoe raar dit is? Maar zo leven heel veel christenen. We zijn gewend het woord niet te doen. Daar kwam ik achter. Kunnen we wel even een testje doen als u zegt, oh ja, maar hoe zit het dan? Nou, wat vraagt Jezus nou van ons? Zo gewoon, als je de evangelie gewoon even naleest, zie je allerlei opdrachten die Jezus ons geeft. Als je zegt dat je christen bent, dan heeft dat bepaalde consequenties. Amen. Als je zegt, je bent voetballer, ja, dan voetbal je toch ook niet. Het is een beetje raar als je dan alleen met autootjes loopt te spelen. Ja, toch? Nou, we gaan eens even, wat is de opdracht die Jezus ons geeft? Markus 16. We lezen vanaf vers 15. De opdracht die Jezus ons geeft. Trek de wereld in, zei hij tegen hen, en vertel aan de hele schepping het goede nieuws over mij. En wie het geloven en gedoopt worden, zullen gered worden. En wie het niet geloven, zullen worden gestraft. Jezus zegt, joh, trek de wereld in. Dat verhaal moet verteld worden. Waarom? Mensen kunnen verloren gaan. Jouw getuigenis kan de bestemming van een persoon voor eeuwig veranderen. Nog een keer. Jouw getuigenis kan de bestemming van een persoon voor eeuwig veranderen. Nog een keer. Jouw getuigenis kan de bestemming van een persoon voor eeuwig veranderen. Er is een hemel, er is een hel. Dat heb ik niet bedacht. Dat is iets wat Gods zaak is. En mensen kunnen verloren gaan. En als mensen dus verloren kunnen gaan, dat betekent dat ik actief moet worden. Want hij heeft de opdracht aan jou en mij gegeven. Trek de wereld in. Vertel aan de ganse schepping. Tenminste, de oude vertaling zegt de ganse schepping. De nieuwe vertaling hoeft de ganzen niet meer. Dat is wel fijn. Om zo'n gans ook een folder in zijn bek te duwen, is ook een heel gedoe. Maar de ganzen hoeven niet meer, lieve mensen. Maar wel alle mensen. Alle mensen hebben het evangelie nodig, vrienden, want het is een zaak van leven en dood. Van eeuwig leven en eeuwig dood. Mensen mogen niet sterven zonder Jezus. En is de vraag, vertel je het evangelie? Wanneer heb jij voor het laatst het evangelie verteld? Even een testje. Wie heeft deze week nog het evangelie verteld? Steek je handen op. Deze week. Wie heeft deze week? Steek je handen even op. Ik wil hem even heel hoog zien. Wie heeft deze week nog het evangelie? Er zijn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mensen. 13 mensen op hoeveel? 150 mensen die zitten? Dat is bedroevend weinig. Terwijl het een zaak is van eeuwig leven en eeuwig dood. Mijn overbuurman, ik heb zelf een bijbelschool, aan de overkant hoorde dat onze buurman erg ziek lag. Die man dreigde te sterven. En afgelopen zaterdag kreeg ik echt om mijn hart, ik moet even naar die man toe. Dus ik ben naartoe gegaan met de bosbloemen. En ik heb hem van Jezus verteld. Ik mocht niet met hem bidden, want zijn vrouw zat erbij. Maar hij heeft van Jezus gehoord. Ja, roep Jezus aan, dan bent u veilig voor de eeuwigheid. Vrienden, mensen mogen niet sterven zonder Jezus. Het is afschuwelijk. Je zou 1 seconde in de hel moeten kijken. Nou, dan word je wakker hoor. Mensen mogen niet sterven zonder Jezus. Hoe is het met jouw buren? Hoe is het met je familie? Hoe is het met je collega's? Bid je voor ze? Ben je voor ze bezig? Pleit je ervoor? Ben je voor opening? Vrienden, wij horen het evangelie te vertellen. En weet je, ik kwam tot de ontdekking dat maar weinig christenen het doen. Dat is toch raar? Dat is heel raar. Als jij christen bent, dan ga je doen wat Jezus deed. Amen. En overal waar je komt, in elke gelegenheid die je krijgt, vertel jij het evangelie. Paulus zegt in Colossense 4, vers 5 en 6. Gebruik elke gelegenheid om het goede nieuws door te geven. Dus als iemand aanbelt aan jouw deur. Zie je, ik heb iets voor u. Oh, dan heb ik ook wat voor jou. Zorg dat je stapel boekjes hebt. Of cd's. Geef wat weg. Geef in ieder geval het evangelie weg. Vrienden, we zijn er geen eens mee bezig. We zijn bezig met ons eigen leven. Maar lieve mensen, we moeten wakker worden. Als jij zegt dat je werkelijk christen bent, dan ga je doen wat Jezus deed. Amen? En velen van ons doen dat niet. Dat blijkt nu ook weer. We zijn gewend het woord niet te doen. We zijn er zo erg aan gewend dat het opvalt als iemand het wel gaat doen. Zeg, wat een rare gozer is dat. Die hoort niet bij onze voetbalclub hoor. Nee, die gaat opeens voetballen. Maar vrienden, het abnormale is normaal geworden. En het normale is abnormaal geworden. Amen. Nou, het volgende. Wat horen we nog meer te doen? En dan staat er, de mensen die het geloven zullen hieraan te herkennen zijn. Gelooft u Christus? Hallo, gelooft u Christus? Hey, gelooft u Christus? Oké. Nou, dan kan ik je hieraan herkennen. Ze zullen in mijn naam boze geesten verjagen. Nou, wie heeft deze week nog boze geesten verjaagd? Ja, steek je hand maar op. 1, 2, 3, 4 mensen. Ja, 4 mensen. Nou, dat schiet lekker op. Oké. En ze zullen in nieuwe talen spreken. Wie van u spreekt in tongentaal? Dat is iets meer, maar ook nog niet zoveel. Dat is ook iets minder bedreigend. Hè? Ze zullen zomaar slangen kunnen vastpakken. Ik zeg altijd, begin met de tuinslang. Ja, je moet het een beetje opbouwen, vind je niet? En als ze iets giftigs drinken, zal het er geen kwaad doen. Dus nou niet gaan stoeren straks een fles bleekwater leeg drinken. Van jongens, het staat hier. Nee, dat geldt alleen als je op pad bent voor de Heer. Amen. Als je op pad bent. Als je onderweg bent voor de Heer, zal Hij je beschermen. Paulus maakte het letterlijk mee dat hij een keer een vuurtje aan het maken was op Malta. En een slang bleef hangen in zijn hand. En de mensen dachten, oh, het is afgelopen met Paulus. Maar hij schudde het van zijn hand af en hij ging gewoon vrolijk verder. Hij was beschermd. Als jij op pad bent voor de Heer, zal Hij je beschermen. En er staat tenslotte, ze zullen zieke mensen de hand opleggen en genezen. Nou, wie heeft deze week nog mensen genezen? Ja, steek uw hand erop. Niemand? Ziet u hoe gek dit is? Ziet u hoe ongelooflijk abnormaal dit is? Je zit bij een voetbalclub en niemand voetbalt. Dat is te gek voor woorden. En u bent zo gewend aan dit leven, dat het opeens op gaat vallen als iemand dat gaat zeggen, jongens, dit kan nog niet. U houdt zichzelf voor de gek. We zijn een lachertje. We zijn een aanfluiting voor de wereld. Vind je het gek dat de mensen zeggen, nou die christenen, houd toch op joh. Je bent zo ongeloofwaardig als de pest. Als jij zegt dat je christen bent en je doet niet de opdracht die Christus geeft, dan word je heel ongeloofwaardig. Snappen we dat? Kom dit binnen, in Boskoop. Oké. Nou, dus wat moeten we dat, wat is nou de opdracht? Wat vraagt Jezus van jou en mij? Ik ben een christen, dan vraagt hij dit. Vertel het evangelie, verjaag de boze geesten. Spreek in tong om je geloof op te bouwen. Krijg spierbal in de geest. En genees de zieken. En uiteraard zie om naar mensen in nood. Jacobus 1 vers 27. De ware godsdienst is omzien naar wezen en weduwe. Deze 5 dingen vraagt God van jou en mij. Amen of niet? En de conclusie is, maar we doen het niet. Dus wat krijg je dan? Je krijgt een preekcultuur. Mensen gaan preekjes aan horen die ze toch niet doen. En heel veel kerken zitten in een preekcultuur. We gaan preekjes doen, aanhoren die we toch niet doen. Het valt mij bijvoorbeeld, zijn er sommigen die schrijven en dat is heel goed. Maar weet je wat ik ontdekt heb? Er zijn heel veel, de barst van de kerkgangers, maar er zijn maar heel weinig discipelen. En Jezus zoekt discipelen, geen kerkgangers. Een kerkganger, dat is iemand die gaat naar de kerk en dan gaat zijn eigen gang. Vandaar dat hij ook een kerkganger heet. Amen. Een discipel is heel wat anders. Een discipel heeft een keus gemaakt om achter Jezus aan te gaan. Die heeft de keus gemaakt om te zeggen, Heer, wat u doet, dat ga ik ook leren. Het woord discipel betekent letterlijk leerling. Leerling. Ik ga leren wat Jezus ook gedaan heeft. En vrienden, als jij zegt dat je bij Jezus hoort, dan hoor je een discipel te zijn. En geen kerkganger. En dus wat ik ontdekt heb, Nederland is een barst van de kerkgangers. En er zijn maar heel weinig discipelen. En dat moet veranderen. Dat kan zo niet, joh. Je bent een aanflating. Dan moeten we mee kappen. Dus ik zeg, Heer, hoe kan dat nou? Ik zeg, hoe kunnen we nou zo ver afgedwaald zijn dat we allemaal kerkgangers hebben en bijna geen discipelen? Nou, dit is de reden. Ik ga u ook uitleggen, hoe komt dat nou? Nou, al die dingen die Jezus van ons vraagt, het evangelie vertellen, zieken genezen, boze geesten verjagen, spreken in tongen, dat kun je uit jezelf niet. Dat kunnen we zelf niet. Ik ook niet. Niemand van ons kan het. Al die dingen die God van ons vraagt, zijn boven natuurlijk. Wie is God? Boven, natuurlijk. Ja, we hebben een bovennatuurlijke God. Amen. Hij is boven, natuurlijk. Dus vrienden, wat God van jou vraagt, is een bovennatuurlijk leven. En dat heb je niet uit jezelf. En daarvoor moet je namelijk een discipel worden. Je moet getraind worden. En heel veel christenen zijn totaal niet getraind. Helemaal niks. Als ik nu tegen u zeg, jongens, we gaan nu de straat op. We gaan alle mensen in Boskoop van de Heer vertellen. Dan ben ik benieuwd wie achter mij aangaat. Er zullen er maar heel weinig zijn. Sommigen zeggen, moeten er niet aan denken. Sommigen krijgen zweet op hun kop. Sommigen gaan bidden, oh Heer, kom terug. Dat komt, we zijn totaal niet voorbereid. We zijn totaal niet getraind. En vrienden, God zoekt discipelen. Jezus zegt nog, als je bij mij wil horen, wilt u bij hem horen? Wie wil bij hem horen? Wie durft zijn hand op te steken? Nou, weet wat je doet hoor. Want je weet niet wat je zegt. Zullen we eens even Lucas 14, vers 26 lezen? Lucas 14, vers 26 en 27. Dan zegt Jezus het letterlijk. Wie bij mij wil horen, moet meer van mij houden dan van zijn vader. Dan van zijn moeder, dan van zijn vrouw, kinderen, broers en zusters. Ik moet hem zelfs meer waard zijn dan zijn eigen leven. Poeh. Ik moet hem zelfs meer waard zijn dan zijn eigen leven. Met andere woorden, ben je bereid om te sterven voor Jezus? Toen werd het stil in Boskoop. En er staat, anders kan hij mijn discipel niet zijn. Niemand kan mijn discipel zijn, als hij niet zijn kruis draagt en mij volgt. Dus niemand kan mijn discipel zijn, als je niet je kruis draagt en hem volgt. Nou, en Jezus zegt, hij zoekt discipelen. Weet je, in Matthäus 11, vers 28 en 29, ken die tekst wel, als je moe en belast bent, kom bij mij. Ik ben vriendelijk en nederig van hart, en er staat er, wees mijn discipel. Hoor dat? Wees mijn discipel. Dat is een gebod. Dat is een opdracht. Wees mijn discipel. Wil je Gods diepe innerlijke vrede diep ervaren? Hij zegt, voeg je naar hem. Word een discipel. En met andere woorden, word een leerling. Nou, het woord discipel zit het woord discipline in. Ook zo'n vies woord, vind je niet? En ik heb ontdekt dat heel veel levens zijn zo ongedisciplineerd. Ook heel veel christenlevens. Zo ongedisciplineerd. Ze zijn totaal niet getraind. En discipline spreekt over training, ook geestelijke training. 1 Timotheüs 4 vers 7b spreekt erover. 1 Timotheüs 4 vers 7b. Benut je tijd en je energie om geestelijk in conditie te blijven. Vrienden, wij horen geestelijk in conditie te zijn. Met andere woorden, als iemand te ziek is, moeten we gelijk de handen op kunnen leggen. Als jij een opening krijgt, moet je gelijk het evangelie kunnen vertellen. Als iemand bezet is, moet je gelijk die boze geest eruit kunnen jagen. Amen. En we zijn niet getraind. We doen het niet. We zijn totaal niet voorbereid. Nou, ja, maar hoe werkt het dan, Herman? Hoe zit het dan in elkaar? Nou, joh. We moeten gewoon kijken hoe Jezus het heeft gedaan. Ja toch? Hij is ons voorbeeld. Toch? Hij is ons voorbeeld. Hoe deed Jezus het nou? Want het bijzondere van Jezus vind ik nou, hij is gelijk geworden aan jou en mij. Dat vind ik zo ontroerend, hè? Gelijk geworden aan mij. Dus hij heeft alle moeite en strijd, die heb je ook gehad. Net als jij en ik. En nog veel erger. Hij heeft nog veel erger gehad. Nou, hoe is hij begonnen? We gaan eens kijken hoe Jezus het nou gedaan heeft. We gaan eens Matthäus 3 opzoeken. Hoe is Jezus nou begonnen met zijn openbare werk voor de Heer? vanaf vers 13. En Jezus verliet Galilea en ging naar Johannes om zich ook door hem in de Jordaan te laten dopen. Maar Johannes wilde dat niet doen. Ik moet door u worden gedoopt, protesteerde hij in plaats van u door mij. Grappig, hè? Ze hebben nu al gelijk ruzie over de doop. Jij moet mij dopen. Nee, jij moet mij dopen. Nee, jij doopt de koekjes, ik doop jou. Oké. Maar toch wil je dat je... Want we moeten precies doen wat God van ons verlangt. En toen doopte Johannes hem. En na gedoopt te zijn klom Jezus meteen op de oever. De hemel scheurde open en Johannes zag dat de geest van God in de vorm van een duif op Jezus neerdaalde. En toen klonk er een stem uit de hemel. Dit is mijn geliefde zoon, hij verheugt mijn hart. Nou, Jezus begonnen drie fundamentele dingen in zijn leven. Voordat zijn openbare werk voor de Heer begon. Allereerst werd gedoopt in water. De waterdoop, vrienden, is voor je geestelijk fundament heel belangrijk. Daarmee laat je zien, niet alleen in de natuurlijke wereld, maar ook in de geestelijke wereld. Jezus Christus is mijn koning. Bij hem hoor ik met heel mijn hart. Vrienden, als jij nog niet gedoopt bent in water, wil ik je absoluut een tip geven. Laat je dopen in water. Want juist in de geestelijke wereld heeft dat een hele belangrijke betekenis. Yes, dat is een fundament voor je geestelijk leven. Laat je dopen in water. We moeten precies doen wat God van ons verlangt, zegt de Bijbel. Jezus deed het ook. Het is gewoon een daad van gehoorzaamheid. Ten tweede, hij werd gedoopt met de Heilige Geest. En de duif kwam op hem neer. Hè? Dat is een teken van de Heilige Geest. Hij werd vervuld met de Geest. Je kunt niet zonder de Heilige Geest. En ten derde werd hij bemoedigd door de Vader. Kijk eens, dit is mijn geliefde zoon. Hij verheugt mijn hart. Dat is wel mooi. De Vader bemoedigde Jezus terwijl hij nog niks gedaan had. Is dat niet leuk? En dan zegt hij tegen jou ook, lieverd, ik hou van je. Maakt niet uit wat je gedaan hebt, wat je doet. Ik heb je lief, ik hou zo van je. Wij hoeven de liefde van God niet te verdienen. Je bent al geliefd. Is dat niet fijn? Oh, dat is ontspannen, zeg. Oh, halleluja. Wij zijn allemaal geliefd. Halleluja. Is dat niet lekker? Is toch heerlijk? Geniet ervan. Ja, toch? Nou, dat is God. Dus, en dan komt het ding. Nou, we zijn gedoopt in water, gedoopt met de geest. We zijn bemoedigd, hè, de wereld in. Dat denken wij dan. Maar wat gebeurde er met Jezus? Oh, er gebeurde wat anders. Tadadada. Matthäus hoofdstuk 4. Daarna werd Jezus door de Heilige Geest naar de woestijn geleid. Huh? Naar de woestijn geleid? Het is niet waar. Wat moet je nou in de woestijn doen? Kamelen bekeren zo. We hebben de woestijn geleid. Is het geen overschrijffout van een monnik? Dat kan hij misschien ook, hè? Misschien dat de grondtekst heel wat anders zegt. Ja toch, hij werd misschien naar zijn moeder geleid. Het zit er ook een beetje in, woest, moeder, goed, oké. Nee, woestijn geleid. Hij werd de woestijn geleid om door de duivel op de proef te worden gesteld. Hé. Hey. Hij bleef daar 40 dagen en 40 nachten en al die tijd at hij niet en tenslotte kreeg hij honger. En de duivel kwam naar hem toe en zei, verander deze stenen toch in brood. Dat is het bewijs dat u de zoon van God bent. Nee, antwoordde Jezus, want in de boeken staat dat eten niet het belangrijkste is, maar dat echt leven bestaat uit het gehoorzamen van elk gebod van God. Jezus moest naar de woestijn. En waarom moest hij naar de woestijn? En waarom moest hij bidden en vasten? Hij at 40 dagen niet. En waarom is dat? Wat heeft het voor nut? We slaan het op. Nou, hij moest zich voorbereiden voor de taak die God voor hem had. En de woestijn is een beeld van voorbereiding. En wij willen allemaal christen zijn zonder voorbereid te zijn. En dat gaat niet. Wij hebben ook een training nodig om klaargemaakt te worden, zodat God je kan gebruiken. Net als Jezus. Hij moest de woestijn. Nou, waarom moet je de woestijn? Allereerst om je echte vijand te ontmoeten. Heel veel mensen worstelen met problemen. Zoveel mensen zijn verslaafd. Zoveel mensen zijn ziek. Zoveel mensen voelen zich niet geliefd. Zoveel mensen hebben allerlei problemen. Maar vrienden, wij vechten niet tegen mensen. Jij moet leren dat vijanden, mensen zijn nooit je vijanden. Mensen kunnen vervelend doen. Ze kunnen misschien wat lelijk zijn, maar het zijn nooit je vijanden. De Bijbel zegt, heb je vijanden lief? Zegt Jezus. Ja, heb je een bal gehakt in je omgeving? Heb hem lief. Zegen hem. Yes, geef hem een cadeau, geef hem een bos bloemen. Joh, ik hou van je. Vrienden, wij moeten ontdekken, onze vijand zijn nooit mensen, maar het zijn boze geesten. Efeze 6 vers 12 spreekt erover, wij vechten niet tegen mensen van vlees en bloed, maar we vechten tegen overheden en machten. Boosaardige geesten in de onzichtbare wereld om ons heen, dat zijn je vijanden. En nu komt het, bijna geen christen weet iets van geestelijke strijd. Bij de vraag, heb iemand boze geesten verjaagd? Helemaal niemand, bijna niemand. Dat komt, we weten niks van de geestelijke strijd. Dat komt omdat we ook nooit, bijna nooit bidden en vasten. Vrienden, als je gaat vasten, dan komt de echte vijand aan het licht. Als je gaat bidden, ook net zeker, maar als je gaat bidden en vasten, dan komt de echte vijand aan het licht. Wie kreeg Jezus op visite in de woestijn? Niet zijn schoonmoeder, want die had hij niet. Wie kwam er aan het licht? De duivel. De duivel kwam tevoorschijn. Daar waar gevast wordt, houdt de duivel het niet uit. Hij moet tevoorschijn komen. Yes. En dan ga je de echte vijand ontmoeten. Dan ga je het echte probleem in de ogen zien. En Jezus moest dus even ervaren wie zijn echte vijand was. Dat is de duivel. Mensen zijn nooit je vijanden. En als je gevast hebt, krijg je autoriteit. Autoriteit in de geestelijke wereld. Hij komt zeggen, duivel, je kan zeggen wat je wil, maar er staat geschreven. Amen. Vrienden, hoe vaak worden wij niet verleid? En hebben we niet de autoriteit om daar nee tegen te zeggen? Hoe vaak is het niet zo, ik moet die kant op, en toch ga ik die kant op. Herkennen we dat of niet? Nou, Jezus zegt luid en duidelijk in Lucas 9, vers 23, als je bij mij wil horen, en dat willen we toch, dan moet je 3 dingen doen. Je moet jezelf verloochenen, je moet jezelf je kruis oppakken, en je moet mij volgen. Nou, eerst het woord verloochenen, dat is ook zo'n leuk woord, hè? Van Scrabble ook leuk. Heel veel, er zit volgens mij heel veel punten op verloochenen. Hier, zenen, ah. Maar wat is eigenlijk verloochenen? Dat is ook zo'n lekker woord, wat betekent dat nou? Dat betekent letterlijk nee zeggen tegen je eigen verlangens. Nou, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Amen? Ja toch? Nee zeggen tegen je eigen verlangens. Hoe vaak doen wij niet dingen waarvan we weten, eigenlijk moet ik het niet doen. Ja, ik doe het toch. Wie herkent dat? Ja! Bingo! Halleluja! Ja! Je weet, ik moet het niet doen en toch doe ik het. Je hebt dus niet de kracht om dat te weerstaan. Nou, verloochenen, dat doe je ook niet zomaar. Maar ik heb dat over grondtekst gesproken. De grondtekst van verloochenen, daar zit het woordje vernederen in. Maar ook vasten. En als je gaat vasten, dan verneder je je voor God. En vrienden, wil jij je verloochenen? Wil je de kracht hebben om nee te zeggen tegen je eigen verlangens? Dan zul je je moeten vernederen. Zul je moeten leren vasten. Vasten is de sleutel om geestelijke kracht te ontvangen. Om de autoriteit te ontvangen om nee te zeggen tegen verkeerde verlangens. Jezus zegt, als jij bij mij wil horen, zul je moeten leren jezelf te verloochenen. Dat betekent, je zal moeten leren vasten. Stapje voor stapje moet je dat leren. Waarom? Zo krijg je autoriteit om nee te zeggen tegen verkeerde verlangens. En dan pas kun je je kruis oppakken. Niet eerder. Het is eerst verloochenen. En wat dan je kruis oppakken? Nou, iedereen weet in de tijd van Jezus, als je met de kruis liep, nou, dan had je geen nieuw wandmeubel gekocht van de plaatselijke Ikea. Ja, toch? Van, ja, een leuk ding. Ja, ik ga de plantjes opzetten. Oh, leuk. Nee. Als je met de kruis liep, was het afgelopen. Dood. Het was afgelopen met je. Amen. Dood. Kruis betekent, ik leef niet meer. Christus leeft in mij. Als ik gekruisigd ben, dat betekent, Heer, wat gaan we doen vandaag? En wie stelt die vraag s'ochtends? Heer, wat gaan we doen vandaag? Wel nee, joh, we leven gewoon ons eigen leven. Met God er een beetje bij. Herkennen we dit? We gaan gewoon ons eigen weg, joh. Maar vriend, dat is niet Jezus volgen. Als je Jezus volgt, deze, je zal je eerst moeten verloochenen. Dan je kruis oppakken. Het gaat niet om wat jij wil. Het gaat om wat God wil. Dan pas kun je mij volgen. Kun je mij volgen? Yes? Nou vrienden, en ziet al, dat kun je niet uit jezelf. Ik kan het ook niet. Niemand van ons kan het uit zichzelf. Daarvoor moet je leren bidden en vasten. Vasten is jezelf vernederen, je verloochenen. En waarom niet eten? Waar slaat dat niet eten nou op? Waarom moet ik daar niet eten? Nou let op. Een mens bestaat uit een lichaam, een ziel en een geest. En heel veel mensen worden geregeerd door hun lichamelijke verlangens. Zoals verlangen naar eten. Hoeveel mensen zijn niet verslaafd aan eten? Hoeveel mensen eten hun pijn niet weg? Yes, maar eten hoef ik niet te denken aan mijn pijn. En hoeveel mensen zijn, we hebben last van vraatzucht. Als je s'nachts wakker wordt en iets uit de ijskast moet eten, en je doet het geregeld, dan heb je een geest van vraatzucht. Dan weet je nu dat je bevrijd moet worden. Wat dacht je van de onreinheid? Tjonge, ons land wordt geteisterd door onreinheid. Hoeveel mensen zijn niet verslaafd aan porno? Ik heb eens gehoord van 1 op de 2 mannen is verslaafd aan porno in dit land. En het zijn ook de christenen. Het is net zo binnen als buiten de kerk. Het is te gek vol woorden. Als er iets wat je verontreinigt, is het porno. En vrienden, u weet, als wij porno kijken, dan verontreinig je jezelf. Dus je zondigt. En je zegt, wat is verkeerd aan porno? Jezus zegt, als jij een vrouw begeert met je ogen. Dus als jij een vrouw seksueel wil hebben. En dat doe je, dan pleeg je geestelijk overspel. Dus iedere keer als jij porno kijkt, pleeg jij geestelijk overspel. Dat weet je het even. Dus iedere keer zondig je dan weer. En het schijnt dus dat heel veel mensen ongelooflijk porno verslaafd zijn. Ik heb eens een keer, tijdens een bidden- en vaccinatieactie, kwam er een vrouw naar mij toe. Ze zei, die kwam naar mij toe, heel verdrietig. Mijn man is al 39 jaar verslaafd aan porno. En hij is ook nog beroepschristen. Hij werkt ook in een of andere christelijke beroeps, weet ik veel, een of andere stichting waar allemaal christenen dan werken. Ik zei, hoe verdrietig mevrouw, dat je een man hebt die al 39 jaar verslaafd is aan porno. Het wordt tijd dat hij pak voor zijn broek krijgt, vindt u ook niet? Ja. Vrienden, dat kan niet. Vrienden, pornografie is een strategie van de duivel. Want als jij porno kijkt, dat lijkt stoer, vrienden, maar je raakt verslaafd. Want er zitten namelijk machten achter waar je niks van weet. Er zitten geesten van onreinheid achter en geesten van lust. En weet je, God heeft een plan met je leven, maar de duivel ook. En dit is het plan van God, hij wil je een hoopvolle toekomst geven. Dit is het plan voor de duivel, hij wil je doodmaken. En laatst had ik weer een jonge knul, huwelijk kapot, waarom? Hij was verslaafd aan porno. Huwelijken gaan stuk, relaties gaan stuk, het maakt alles kapot. Je komt helemaal in de eenzaamheid te staan, je isoleert jezelf, want je bent bang dat alles aan het licht komt. En je schaamt je kapot. En het gaat van kwaad tot erger. Want vrienden, het is verslavend. Dus je wil meer en meer. Ik ken een heel verdrietig verhaal van een jongetje van 12. Een christelijk jongetje, 12 jaar. Die had een tv op zijn kamer. Die van ouders geeft nooit een tv aan je kinderen op een slaapkamer. Als jij je kinderen wil verknallen, moet je dat doen. Ook een computer moet je zeer, maar er ook zeer voorzichtig mee zijn. Misschien ook geen computer op de kamer. Zeker niet als ze internet tot beschikking hebben. Want voor je het weet, komen zomaar de blote kadetten voorbij. Ja toch? Je kunt tegenwoordig geen knopje meer indrukken. Ja, laten we eerlijk zijn. Of er komt van alles voorbij, waar jij niet op zit te wachten. Dit jongetje, dat kwam dus een pornofilm tegen. Van 12 jaar. En heb die pornofilm gekeken. Nou ja, van het een komt het ander. Hij wilde nog meer kijken. Dus ja. En het was een hele tijd soft porno. Op een gegeven moment werd het hard porno. En er kwam zelfs een keer. Toen werd het er porno met geweld. Dat bestaat ook nog. Het werd van kwaad tot erger. En er komt een moment, lieve mensen. Als je maar lang genoeg kijkt, dan wil je het gaan doen. Dit is een geestelijke wet. Wat je ziet, wil je gaan doen. Dat kan lang duren, maar het gaat een keer gebeuren. Dus deze jongen die kwam op een gegeven moment verlangen om meisjes te pakken. Maar ja, dat doe je ook niet zomaar. Dus hij had wel een borreltje nodig om dat te doen. Maar het kwam ervan dat hij in donkere steegjes meisjes ging pakken. Die ging hij dan verkrachten en daarna vermoorden hij ze. En deze jongen heeft 28 meisjes verkracht en vermoord voordat hij werd opgepakt. Dit verhaal speelt in Amerika. Hij kreeg de doodstraf. En de dag voordat hij geëxecuteerd werd, was er nog een interview. Een journalist die heeft hem nog geïnterviewd. En hij waarschuwde toen ook alle jonge mensen. Alsjeblieft, laat je niet in met porno. Want het vernietigt je hele leven. Kijk maar naar mij. Hij had de doodstraf gekregen. Vrienden, de duivel is niet leuk. Het is een etter. En weet je, heel veel mensen denken, de zin van het leven is gewoon doen waar je zin in hebt. Nou vrienden, dat lijkt leuk, maar je wordt een slaaf van je eigen verlangens. Wist je dat de duivel, die heeft ook een Bijbel. Dit is regel 1 in de Satans Bijbel. Doe waar je zin in hebt. Dat klinkt aantrekkelijk, hè? Maar je wordt een slaaf van je eigen verlangens. Denk eens aan de mensen die verslaafd zijn aan drank, aan drugs, aan werk of aan geld en aan porno. En vrienden, u weet allemaal waar ik over praat. En het terroriseert je leven. En als jij verslaafd bent aan porno, dan zitten er boze machten in jou waar je van bevrijd moet worden. En jij hebt zelf niet de macht om er los van te komen. Je zal de hulp in moeten roepen van een ander. Dit ga je niet redden. Heel veel stoere mannen. Oh, dat red ik wel. Ik moet ermee stoppen. Vrienden, ga jij niet redden. Want je bent al te ver. Je hebt de hulp van iemand nodig. Je hebt de Heer nodig, maar ook de hulp van een ander. En je moet bidden en vasten. Dat ga ik je straks uitleggen. Want je moet bevrijd worden. Heel veel lui worden geterroriseerd door hun lichamelijke begeertes. Amen. Als je zegt, wie is de baas van jouw leven? Dan zijn het vaak lichamelijke verlangens. Verlangen naar eten, verlangen naar drinken, verlangen naar luieren. Zoveel mensen zijn lui en gemakzuchtig. En zoveel zijn verslaafd aan allerlei... Zoals porno, of andere, of drugs, of drank. Of tv, computer. Hoeveel mensen zijn niet verslaafd aan computer, man? Zitten uren achter een computer. Vrienden, waar jij je meeste tijd doorbrengt, dat is wel je God, hè? Afgezien van je werk. Dus, ja, je werk moet ook gebeuren. Amen. Oké, dus je lichamelijke verlangens, daar kun je behoorlijk een slaaf van zijn. Dan heb je je ziel. Je ziel is het je gevoel, je verstand en je wil. Heel veel mensen leven vanuit hun ziel. Ah, jongen, wat ik wil, dat wil ik gewoon. Ik moet je kop houden. Ik pas zelf wat ik doe. Gewoon je wil. Heel veel christenen leven ook zo. Ah joh, dat zeg jij, maar je moet je kop houden. Pas, hè, wat ik doe. Dat is je ziel. Ah, je verstand. Ja, jij denkt dat, maar ik denk dit. Nou, lekker per zo. Dat is allemaal je ziel. Ja, maar ik voel het niet zo. Ik voel het gewoon niet zo. Je zegt het wel, maar ik voel het niet zo. Maar vrienden, we zijn hier geroepen om vanuit ons gevoel te leven. We moeten leven vanuit het woord van God. Het zwaard van de geest. Heel veel mensen leven vanuit hun ziel. Ook heel veel christenen. Daar ben je niet toe geroepen. Wat doe je nou met bidden en vasten? Zeg je nee tegen je lichamelijke verlangens. Je zegt nee tegen je ziel. En je zegt ja tegen de geest. Amen. Aha, dus je zet je geest vrij. Die vol wordt van de Heilige Geest. Amen. En zo wordt alle rotzooi opgeruimd in je leven. Weet je, God is wel een heilig God. Heel veel mensen zeggen dat bijna niks meer heilig. Maar heilig betekent zuiver en puur. Geen rotzooi in je leven. Dat je iedereen recht in de ogen aan kunt kijken. En vrienden, als jij autoriteit in de geestelijke wereld wil, zul je rein moeten zijn en puur en heilig. Amen. En als wij al die rotsen laten zitten, zijn we een slappe hap. Amen. En dan slaan we geen deuk in de geestelijke wereld. Geen deuk in een pakje boter in de geestelijke wereld. We bakken er niks van. En de duivel lacht. Al die mensen die een slaaf zijn van hun begeertes en hun verlangens. En hoe doorbreken wij dit ooit? Bidden! Vasten! Dit is de sleutel, vrienden. En als Jezus Christus het nodig had om te bidden en vasten, wie ben ik dan om te zeggen, nou, ik kan wel zonder. Dan hou je jezelf toch voor de gek? Hallo? Woehoe, koekoek, ben ik er nog? Yes, kom ik nog binnen in Boskoop? Amen. Vrienden, Jezus had dit nodig, dat bidden en vasten, om zich voor te bereiden voor de taak die voor hem klaar lag. God heeft een taak voor jou, geloof je dat? Wie gelooft dat? Ja, want de Bijbel zegt het. Zij leggen werken voor je klaar, zegt Efeze 2 vers 10. Werken die gedaan moeten worden. Maar die kan je niet doen uit eigen kracht. Dus zal je moeten doen in zijn kracht. En vrienden, hoe bereid ik me voor op die taak? Bidden, vasten. Net als Jezus, we zullen de woestijn in moeten. Daar word je gereinigd. Vrienden, ik ben natuurlijk al een tijdje bezig met het bidden en vasten. En toen ik dit ontdekte, dacht ik, wow, wat een sleutel. Dat we dat nooit gezien hebben. Ik bedoel, wie hoort voor het allereerst over bidden en vasten? Steek je hand eens op. Als je dit hoort, ik voor het allereerst, dit heb ik nog nooit gehoord. Steek je hand eens op. Dit heb ik nog nooit gehoord. Steek je hand eens op. Daar is één iemand. Oh, dus je hebt het wel gehoord. En u doet het niet. Ja, heb je het weer. Vrienden, we zijn kampioenen om het woord niet te doen. Vrienden, maar dat gaat veranderen, toch? In Boskoop. Ja, toch? Ja, dat gaat veranderen. Halleluja. En vrienden, toen ik dit ontdekte, we zijn dit vergeten. Waarom is de kerk zo slap? Waarom gebeuren er geen wonderen? Waarom gebeuren er geen tekenen? Ik zeg, Heer, hoe komt dat? Dit is een sleutel. Mensen moeten zich. Het kost je namelijk iets, vrienden. Jezus volgen kost je iets. En weet je, christen zijn in een welvaartsland als Nederland is heel moeilijk. Je kan beter vervolgd worden. Je weet tenminste waar je toe bent. Maar we hebben een vrije keus. En christenen die in landen van vervolging wonen, die kunnen niet snappen dat wij zo leven. Daar snappen ze niks van. We horen te leven voor Jezus en alles. Wat hij van ons vraagt. Nou vrienden, dat kan je niet uit eigen kracht. Je zal jezelf moeten vernederen. Dat doe je door te vasten. Nou toen ik dit voor het allereerst deed, in 2003, in Den Haag, toen waren er 70 mensen. Ik dacht dat er heel veel leiders zouden komen, maar die kwamen niet. Er kwamen mensen waarvan ik dacht, moet ik het daarmee doen? Mensen waarvan je denkt, nou, maar zo typisch God. Hij gebruikt juist de mensen waarvan jij denkt, gaan we die gebruiken? Ja, die. Ja, die. Er zaten mensen uit de psychiatrische inrichtingen, weet je. En mensen die flink gebroken waren. Nou joh, ik heb toen die 10 dagen zijn we bij elkaar geweest. En dag 4, dag 5 kwamen er heel veel bevrijdingen. Er was een meisje, werd bevrijd van 70 demonen. 70. Die zat elke week dus in de kerk, hè. Die had ooit in de hekserij gezeten. Had ongelooflijk veel demonen opgelopen door die hekserij, maar was nooit bevrijd. Maar de meisje bevrijd van, die was seksueel misbruikt. Sowieso, als je seksueel misbruik hebt meegemaakt, spelen altijd demonen een rol. Ze werd bevrijd van 26 demonen. En ik zag mensen allemaal bevrijd worden en opknappen. Ik dacht, wow, joen, dit is wat we nodig hebben, halleluja. En ik zag mensen voor mijn ogen veranderen. En weet je wat er gebeurde? Je gelooft het niet. Er kwam een verlangen om het evangelie te vertellen. Op dag 6, 7, 8, we moesten eruit. We konden het niet meer voor onszelf houden. En we gingen broodjes maken terwijl we aan het vasten waren. Voor de zwervers op de straat. En allemaal zakjes brood mee. En we gingen de straat op die zwervers opzoeken. En we brachten mensen tot de Heer op straat. Ik heb gewoon iemand op een fietspad. We hebben gewoon tot de Heer gebracht op mijn knieën. Hup, samen bidden. Hey! Jongen, ik zag een compleet andere mensen. En na 10 dagen dacht ik, oh, dit is het. Dit is wat u zoekt. Dit is de kerk die leeft. Dit is de kerk die vanuit het hart graag uw evangelie vertelt. Niet omdat iemand een of andere prediker zegt, jongens, je moet erop uit. Nee, ze willen het zelf. Zelf. Halleluja. Haha. Die, wow. Dus dit ga ik nog een keer doen. Ik heb het toen nog een keer. Toen kwamen er meer mensen. Nog een keer en nog een keer. En op een gegeven moment, dit moet Nederland weten. We moeten weer terug. Gewoon wat Jezus deed. Ik vertel niks nieuws. Maar we moeten gewoon weer doen wat Jezus deed. Je moet jezelf voorbereiden. Bidden en vasten. Wat gebeurt toen Jezus de woestijn inging, was hij vol van de geest. Nou, Lucas 4 vers 14 spreekt erover dat hij vol van de kracht van de Heilige Geest eruit ging. Hoor je het verschil? Hij ging dus vol van de geest erin. Hij ging vol van de kracht van de Heilige Geest eruit. Toen Jezus uit de woestijn kwam, wist hij ook gelijk zijn opdracht. God heeft een opdracht voor jou. Wil je het weten? Hé, wil je het weten? Nou, hier dan niet. Maar goed, de rest van Nederland wel. Zoveel christenen hoor, ja. Wat vraagt God dan van mij? Ik weet het niet hoor. Ik weet het gewoon niet. Ja, ik heb wel een idee, maar ik weet het gewoon niet. Vrienden, als jij gaat bidden en vasten, gaat God luid en duidelijk spreken. Vrienden, een van de vruchten van bidden en vasten is dat je Gods stem luid en duidelijk gaat horen. Maar dan ook luid, je weet gewoon, dit is het. En weet je, als God gesproken hebt, dan ben je bang voor niemand. Halleluja, amen. Net als Johannes de Doper, die was bang voor niemand. Want in de woestijn, daar hoorde hij de stem van God. Halleluja, amen. En dan kun je spreken vrijmoedig. Haha. En dan word je blij en je zegt, oh, wat heb je gozer? Ja, ik ben vol van Gods geest. Hij heeft me aangeraakt en ik weet wat ik moet doen. Dat is geweldig om dat te weten waarvoor je geroepen bent. Ja, toch? Amen. Oh, ik ben blij dat u dat zo enthousiast ontvangt. Ook. Oh, wat fijn om dat te zien. Halleluja. Mijn vrienden, ook na de woestijn kwamen de wonderen in het leven van Jezus. Niet ervoor. Voor die tijd waren er geen wonderen in zijn leven. Zijn moeder hoefde nooit te zeggen, Jezus, als jij naar school gaat, dan gaan we geen tikje lopen doen en dat jij stiekem over het water loopt. Dat gaan we niet doen, hè. Want die andere kinderen kunnen dat niet. Nee. Of als jij een lunchpakketje meeneemt, gaan we hem niet stiekem vermenigvuldigen om eens even te kijken wat hij kan. Dat gaan we niet doen, hè. Nee, dat hoefde zijn moeder nooit te zeggen. De wonderen kwamen pas na de woestijn. Wil je wonder in je leven? Wie wil de wonder in zijn leven? Hallo, wie wil de wonder in zijn leven? Weet je nu wat je moet doen? Ja, het is de sleutel, vrienden. Een kerk zonder wonderen is heel raar. Maar vrienden, we moeten wel de weg gaan die Jezus ons wees. Amen. En de Bijbel zegt in 1 Petrus 2, vers 21, wij moeten stappen in de voetstappen van Jezus. En Johannes 2, vers 6 spreekt erover. Hij zegt dat je christen bent, moet je leven zoals hij geleefd heeft. Amen. De lat is wel hoog. Is dat zo? Ja, maar je mag het leren. Je mag het vallen opstaan. Maar mij gaat ook met vallen opstaan, hoor. Maar ik wil het wel leren. Want ik heb ontdekt hoe geweldig hij is. Hij is het waard. Amen. Hij is het waard om achter hem aan te gaan. Nou, dan gaan de wonderen komen. Dan gaat de kracht van God zichtbaar worden. Dan gaan de zieken worden genezen. Dan gaan de boze geesten bevrijd worden. Amen. En weet je, als je gaat bidden en vasten, krijg je inzicht in de geestelijke wereld. Dan hoef je iemand maar aan te kijken en dan weet je, oh, ik weet nu al wat er aan de hand is. Dan kunnen ze iets zeggen, maar ik zeg, ik weet het al, vriend. Want jouw ogen zijn de spiegel van de ziel. En als ik in jouw ogen kijk, dan zie ik al heel veel. Yes. Voor onreinheid zie je bijna gelijk. Straks heel veel mensen zo de deur uit allemaal zo. Ja, maar je ziet het. Vrienden, als je gaat bidden en vasten, krijg je inzicht in de geestelijke wereld. Wil je dat of niet? Amen. We willen toch in autoriteit gaan wandelen? Hallo. Vrienden, dan zul je iets moeten doen. Het kan zo niet blijven. Zo zijn we een aanfluiting. Stop ermee. Kap met kerkganger zijn en word een discipel. Amen. Word een discipel. Een discipel is een leerling. Die zit op het puntje van zijn stoel. Zodra de Bijbel open gaat. Oh, lekker. We gaan eten. Dan heb je pen en papier bij je. Vrienden, zorg dat je een pen en papier bij je hebt. U bent zo gewend geraakt aan het preekcultuurtje. Daar moet u echt mee breken. U moet gaan doen wat het woord zegt. De Bijbel zegt duidelijk in Jacobus 1 vers 22. Let op. Oeh, het is een ongelooflijke heftige tekst. Maar ik ga hem toch even laten horen. Jacobus 1. Vers 22, 23 en 24, daar staat het volgende. Moet je kijken. Maar naar het nieuws moet u niet alleen luisteren, u moet er ook naar handelen. Nog een keer. U moet niet alleen naar het nieuws luisteren, u moet er ook naar handelen. Misleid u zelf niet. Wanneer misleid jij jezelf? Als je luistert en niet doet. Dan ben je jezelf aan het misleiden. En als je dat maar genoeg doet, dan word je onverschillig. Dan komt er een laag van onverschilligheid rond je hart. Sommige christen hebben al zo vaak het woord gehoord, terwijl ze het niet doen. Die hebben een betonplaat rond hun hart. De meest heftige preek doet hun niks meer. Waarom? Ze zijn gewend het woord niet te doen. Denk niet alleen aan jezelf, maar denk eens aan je kinderen. Welk voorbeeld zien jouw kinderen? Weet je, als kinderen geen wonderen zien, als kinderen het bovennatuurlijke niet meemaken, dan heb je heel veel kans dat kinderen afhaken. Ze moeten God zien werken. Amen. Kinderen hebben recht op wonderen. Mijn kinderen hebben heel veel wonderen meegemaakt. Ze kunnen er niet meer onderuit. Mensen meegemaakt die kreupel binnenkwamen, mee gebeden. Ze gingen rennen de zaal uit. Oh, dan stonden ze bovenop. Kinderen moeten wonderen zien. Maar als ouders zich nooit toewijden om een discipel te worden, zullen er weinig wonderen in het huis zijn. Amen. Maar denk ook aan jezelf. Je moet goed onthouden. Als jij voor jezelf blijft leven, sterven de mensen om je heen. Als jij leert te sterven aan jezelf, zodat de mensen om je heen tot leven komen. De keuze is aan jou. Als je blijft leven voor jezelf. En je zegt, ik kan wel roepen dat je christen bent. Maar als je blijft leven voor jezelf, zullen de mensen om je heen sterven. Als je leert te sterven aan jezelf, zullen de mensen om je heen tot leven komen. De keuze is aan jou. Blijf je een kerkganger of word je een discipel? En ik ga je dus uitdagen, dat snap je wel. Dat is namelijk mijn werk. Ik organiseer nu 4 van zulke dagen. 10 dagen bidden en vasten. 10 dagen. Waarom 10 dagen? Zo is de eerste gemeente ook ontstaan. En weet je, het bemoedigende is, de discipelen van Jezus konden het ook niet. Niemand van ons kan. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Ik kan het ook niet. En jullie kunnen het ook niet. En ik word altijd zo bemoedigd door Petrus. Petrus wilde zo graag Jezus dienen. Zo graag. Hij wilde zo graag achter Jezus aan. En toen Jezus vertelde Petrus, straks, joh, dan ga ik naar Jeruzalem, dan word ik gearresteerd, dan word ik opgepakt en dan word ik gemarteld en gedood. En Petrus, nou heer, dat gaan we toch niet doen? Ben je mal? Weet je, hij nam hem apart. Vind ik ook zo bijzonder. Petrus nam Jezus apart. Zei, hier, kom nou eens even. Dat gaan we toch niet doen? De Heer zal verhoeden dat dat met u gebeurt. Nou, dat had ik ook kunnen zeggen. Ja, toch? Ik vind het een hele leuke, goede opmerking. Als een goede vriend. En weet je wat Jezus zei? Satan, ga achter mij! Ik denk dat hij wel even... Als hij een gebit had, lag het nu op de grond. Denk je ook niet? Daar schrik je toch ook van? Zo'n goed bedoelde opmerking. En wat Petrus natuurlijk niet zag. Jezus had het doel. Hij moest sterven voor ons. Dat was het doel van God. Zodat wij bevrijd konden worden van de zonde. En een nieuw leven konden ontvangen. Nou, zoals je weet. En Jezus voorspelde. Als ik gevangen word genomen. Dan laat u me allemaal in de steek. Nou, ik niet. Ik niet, zeg ik. Ik niet. Nee hoor. Hun misschien wel. Maar ik niet. Wie herkent dat? Nee hoor. Iedereen kan weglopen. Maar ik blijf altijd bij Jezus. Nou ja. En je weet wat Jezus tegen Petrus zei. Joh, Petrus. Nog voor de haan kraait. Zul je 3 keer zeggen dat je mij niet kent. Ik zie het helemaal voor me. Nee hoor. Nou, hun misschien wel. Maar ik niet. Nou ja, u kent allemaal het verhaal. Jezus werd gevangen genomen. Hup, alle discipelen weg. Petrus bleef op een afstandje kijken wat er met Jezus gebeurt. Even kijken wat er gebeurt, weet je wel. Hij werd gevangen genomen. Hij ging naar het paleis van de hoge priester, van Annas en Caiaphas. En toen werd hij gevangen genomen aan een grote paal gezet met een ketting. En dan komt er zo'n klein meisje, echt zo'n klein meisje, echt zo'n klein meisje komt op hem. En, nou, je kan amper zien, zo'n klein meisje. En het meisje zegt, hé, jij hoort ook bij Jezus. En ze zegt, nee, helemaal niet. En hij loopt een stukje verder. Komt een nog kleiner meisje. Dat zulke meisjes bestaan. Nog klein. Zo klein. Nee, ja, je kunt het niet zien. Zo klein meisje. En het meisje zegt ook. Ja. Jij hoort bij Jezus. Ze zegt. Nee hoor. Ik ken hem niet. En even later komt er een grote soldaat. Hé. Hey, jij hoort bij Jezus. Ik hoor het aan je accent. En dan begint hij zelfs te vloeken. Hij zegt. Potverdorie. Je kent hem niet. Die grote mond van Petrus. Herkennen we die? Oh heer, ik wil het zo graag. Maar puntje bij het paaltje en je redt het niet. En dan het allerergst. Dan ziet hij Jezus daar vastgebonden. En hij ziet zijn meester in de ogen. En hij denkt, wat ben ik een bal gehakt. Ik ben de slechtste christen die ooit bestaan heb. In die tijd waren er nog niet zoveel, maar goed. En hij huilde bittere tranen. En hij denkt, dit wordt nooit meer wat. Ik heb er niks, helemaal niks van gebakken. Wie heeft het ook wel eens? Ik bak er helemaal niks van. Het wordt helemaal niks. Dan bent u op de goede weg. Dan bent u echt op de goede weg. Je moet ontdekken namelijk dat ik het zelf niet kan. Je kan het niet, gewoon niet. Klaar. Ik kan het ook niet. Niemand van ons kan het. En Petrus moest het ook ontdekken. Hij kan het niet. En wat ging je doen wat hij vroeger ook deed? Beetje vissen, maar dan heel chagrijnig. Want het leven is niet leuk. Niks is leuk. Jezus is niet leuk. God is niet leuk. De kerk is niet leuk. Niks is leuk. Bleh. Bleh. Het leven is niet leuk. Bleh. Ik baal van alles en ook van mezelf. Bleh. Dus hij pakte een pot wormen en zijn bootje en hij ging op het meer van Galilea. En met zijn rug naar de hele wereld ging hij zitten vissen. Want het leven is niet leuk. Ja. En hij zegende de wormen en hij flikkerde die pot wormen zo. Hup, het water in. Ik wil toch niks vangen. Ik vang toch niks. En die hengel pakte die. Gooi die ook in het water. Hey! Oh, dat is stom. Dus hup, hij die boot eruit zwemmen. Hup, hengel terug. Ja. Dat is ook zo wat. Je zonder hengel in een auto in een boot zit. En vissen. En het leven is niet leuk. Niks is leuk. Na een dag of 3 zag Rijnig zitten vissen. Komt Jo, de allerliefste van de 12. Die gaat heel vriendelijk naar Peter. Zegt, Peet. Peet. Oeh. Peet. Uit je koppen zitten vissen. Ja,
Maar je hebt visite. Je hebt visite, pa.
Ah, wie is er daar?
Ja, Jezus die staat op het strand voor jou alleen.
Je kan niet, die is hartstikke dood. Die hebben ze gekruisigd.
Ja, maar hij is er toch. Ik kan er niks aan doen. Maar hij is er toch.
Ah joh, flauwekul. Ik ben een vis, houd je kop en verdwijn.
Nee, hij staat er echt. Ga nou even kijken.
Nee, je gaat niet kijken.
Oké, dan draai ik je boot wel om. Dus heb bot... Zij zo die boot omdraaien. Zo.
Dus pet. Oh, dat laat Jezus wel.
Ja, dat zei ik toch.
Ja, die Petrus stapt die boot uit. En die loopt naar Jezus. En dat is het eerste wat Jezus zegt. Wij denken vaak als we de mist in gaan, dan krijg ik een knal van mare. Maar zo is Jezus niet. Het eerste wat hij zegt. Hey Peet, zullen we barbecuen, jongen?
Barbecue? Ja, barbecue. Ik heb nog een visje en een broodje op het vuur.
Nou, dat is wel lekker.
Dat was een reactie die hij niet verwacht had. Zullen we barbecuen?
Dus ze eten zo wat gezellig. En op een gegeven moment neemt Jezus Peet apart. Dus Peet, kom eens even mee.
En hier komt het gesprek van zijn leven. Het gesprek van zijn leven. Jezus vraagt zo, zegt Peet. Hou jij echt van mij?
Hoe kan hij dat nou vragen?
Heb ik 3 keer gezegd dat ik hem niet ken? Gaat hij zeggen, hou je echt van mij?
Goeiemorgen.
Nou, ze krijgen we nog wat, Peter.
Ja, u weet...
Ja, dit verstaar ik niet, Peter. Wat zeg je nou?
Ja, heer, u weet toch dat ik van u hou?
Ja. Dat zeg je nou wel. Maar hou jij echt, echt, echt van mij?
Ja, heer, u weet toch dat ik van u hou?
Mooi. Maar ben ik echt nummer 1 in je leven? Hou je, kun jij echt zeggen, Jezus is nummer 1. Ik hou echt, echt van hem. Ik doe alles voor hem. Hou jij echt, echt van mij? Ja, heer, u weet toch dat ik van u hou?
Mooi. Heb ik een klusje voor je?
Oh ja, ja. Ben je nog die bovenkamer in Jeruzalem? Waar jij het plafond gewit hebt? Oh ja, ja, ja. En wat ook gelijk weer naar beneden kwam? Oh ja, ja. Dan moet jij wachten op mijn plaatsvervanger. Dat is de opdracht. Hoor je dat? Wachten op mijn plaatsvervanger. De Heilige Geest. En Peter, als die komt, dan zul jij kracht ontvangen. Kracht om de waarheid van mij te vertellen. Dus Peter, hup, naar de bovenkamer. Een heel veel discipelen mee. En dan zaten ze in die bovenkamer. Ze wisten geen eens op wie ze moeten wachten. De Heilige Geest, wat is dat? Zo'n Jezus 2 of zo? Wat gaat er gebeuren? Het was een en al, ja, vraag. Want, maar, Petrus was inmiddels zo wanhopig aan zichzelf. Ik doe alleen nog maar wat Jezus zegt. Ik heb genoeg zelf geprobeerd. Ik ga het zelf niet meer doen. Dus hij stond daar na de eerste dag. Ja, wat ga je een beetje doen? Uit het Oude Testament lezen, misschien wat zingen. En de tweede dag begonnen wat mensen te mopperen. Zei, Petrus, staat er mijn vrouw naast me. Die ruikt nogal een beetje. Ja, niet zo zuinig ook. Is er geen ventilatie in deze ruimte, hè? Ja, dat weet ik niet. Zit je toch een raam open? Trouwens, we hebben geen glas, dus de ramen staan altijd open. Ja, maar die mevrouw die stinkt nogal behoorlijk. Nou, doe je toch een stap opzij. Ja, maar dan sta ik buiten. Ja, ga je toch naar buiten. Hè? Voel je vrij. Nou, die mevrouw voelde zich vreselijk gepikeerd. En anderen ook. Ben ik bij je ruzie en zo. En sommigen gingen weg. Nou ja, je gaat maar weg, maar ik blijf ze Peters. En toen kwam de dag 3. Dag 4. De groenteboer begon een beetje te mopperen. Ik zeg, Peter, we zitten al 4 dagen in het muffelhok, maar mijn bananen verrotten. En ja, ik moet wel brood op de plank komen, ja toch? En ik heb al 4 dagen geen fruit verkocht. Ja. En ik moet mijn kindjes ook wat te eten geven. Dus jullie bekijken het maar, ik ga. Dus de groenteboer ging ook. En nog meer wat middenstanders, die gingen allemaal. En afeinde dag 5, dag 6. Op een gegeven moment de boer. Dag 6, de boer. Dan ben je wel niet vervelend, zeg, maar mijn koeien zijn al 6 dagen niet gemolken. Ja. En dan zeggen melk, ben je gewoon pure slagroom. Zeg gewoon slagroom in die uur, ja. Dan kan ik het nog niet meer verkopen, man. Dat gaat er niet. Hou toch op, man. Wat een vloge gul. Nou, ik ga mooi pleiten. Bekeken mij, doei. Dus de boer ging ook weg. Dag 7, weer een beetje zingen, weer een beetje bidden. Dag 8, op een gegeven moment komt de een of andere geleerde. Zegt Peter, wij zitten al 8 dagen in het mevrouw hier. En volgens mij weer een of andere religieuze mafkees. Er gebeurt namelijk helemaal niks.
Maar ook drie keer niks. Ben je dan suf op de grond te kijken? Want jij hebt geprofeerd en allemaal naar beneden is gelazerd. En er gebeurt gewoon niks. Ik ben gewoon een of andere religieuze mafkees en ik ga mooi pleiten. Je bekijkt het maar. Dus er gingen weer een paar mensen weg. En Peter zei, je gaat maar ik blijf. En toen kwam de negende dag. Weer een beetje zingen, weer een beetje bidden, zingen. Ja, wacht op die Heilige Geest, ze wisten niet wat. Toen kwam de tiende dag. Pow! Pow! Oh, er gebeurde van alles, zeg. Oh, het vuur kwam uit de hemel. Halleluja! Gingen spontaan spreken, tongetje. En ze werden blij, man, blij. La 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 la, ra la la la, ra la 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 la. God is goed, God is goed. God is goed voor jou en mij. Hey, hey. God is goed. En al die mensen, er waren mensen uit wel 15 verschillende landen. Wat gebeurt daar nou? We horen die luid in onze eigen taal horen we spreken. En God prijzen, dat is bijzonder. En wat zijn ze vrolijk. Sommigen zeiden, ik heb een borreltje op. En de Peter zei, hallo vrienden, we hebben geen borreltje op. Het is 9:00 AM, de kroegen zijn nog dicht. Wat hier gebeurd is voorspeld. En Joël, weet je nog, de geest zal uitgestort worden over al het vlees, jong en oud. En dat zie je nu gebeuren. Weet je nog van die Jezus, jullie hebben gekruisigd, weet je dat nog? Ja, nou die heeft het ook voorspeld. En dit is de plaatsvervanger, de Heilige Geest, die hebben wij nu ontvangen. En daarom hebben we de kracht en de blijdschap en de liefde en de heerlijkheid in ons van Hem. Oh. En de mensen vroegen, Petrus, wat moeten wij doen? Jullie moeten je bekeren. En hij sprak tegen gelovige mensen, zoals ik ook nu ook tegen gelovige mensen spreek. Jullie moeten je bekeren. En je moet weer opnieuw beginnen. Je moet zeggen, Heer, vergeef me dat ik heb lopen klooien. Ik ga me radicaal bekeren. Ik ben het zat om kerkganger te zijn. Ik word een discipel. Ik ga doen wat u deed. En naar dat ene preekje van Petrus kwamen 3000 mensen tot geloof. Weet je nog, hij die zo faalde, die er niks van gebakken had. Hij moest ook ontdekken dat je het zelf niet kan. Vrienden, u moet tot de ontdekking komen dat je het zelf niet kan. Ik kan het ook niet. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Maar we moeten juist gaan doen wat Jezus deed. Amen. En dit is de sleutel om een discipel van Christus te worden. Je zal moeten leren bidden en vasten. Zodat je sterft aan je lichamelijke verlangens. Dat je sterft aan je zielse verlangens. Zodat je de geest overhoudt. God zoekt aanbidders. Niet in lichaam en waarheid. Niet in ziel en waarheid. Maar in geest en in waarheid. Vrienden, bidden en vasten is niet hongerstaak om maar je zin te krijgen van God. Bidden en vasten is op één niveau te komen met Hem. Zodat je gaat denken zoals Hij denkt. Zodat je gaat voelen zoals Hij voelt. Zodat je bewogen wordt zoals Hij bewogen wordt. Zodat je voor de zieken kan bidden zoals Hij dat deed. Zodat je mensen gaat bevrijden zoals Hij dat deed. Zodat je inzicht hebt in de geestelijke wereld. Dat je ziet waar boze geesten vandaan komen. Waar ze binnenkomen. En hoe je ze er weer uit kan sturen. Zodat je autoriteit krijgt. Amen. Verlangt u ernaar? Verlangt u naar dat leven? Dan moet u gaan leren bidden en vasten. En daarom doe ik deze conferenties. Ik doe er 4 of 5 per jaar. Ik heb al duizenden mensen zien veranderen. Al zoveel mensen. Ik kwam eens een keer een mevrouw met een dubbele depressie. Ik wist niet dat het bestond. Een dubbele depressie. Dat je dat hebt, hè? Die vrouw wilde elke dag dood. Nou, dan ben je depressief, hè? De psychiater had er geen enkele... Die kon niks meer voor haar betekenen. Ze zei, mevrouw, u moet er maar mee leren leven. En deze mevrouw kwam op de conferentie van ons, van bidden en vasten. En dag 7, dag 8, werd ze bevrijd van die geest van depressie. Compleet bevrijd. En ze is ook helemaal hersteld. Ze is zelfs teruggegaan naar de psychiater. En die moest erkennen, mevrouw, u bent helemaal gezond. Dat is toch bijzonder, hè? Yes. Dat maken wij veelvuldig mee. Mensen die genezen van kanker. Mensen die genezen van suikerziekte. Mensen genezen van een wonderlijke ding. We maken zoveel wonderen mee. Niet omdat ik zo geweldig ben, maar we geven God de ruimte. Amen. Bidden en vasten. Zeg, Heer, alle ruimte is voor u. Wij kunnen het niet. Wij erkennen dat we het niet kunnen. Maar wilt u het alstublieft in ons midden gaan doen? Dat is bidden en vasten. Amen. Dat is jezelf vernederen. Weet je nog wat Jezus zei? Zalig zijn de nederigen van hart. Je wordt gelukkig als je nederig wordt. Nederig betekent gewoon, ik kan het niet. Gewoon toegeven dat ik het niet kan. Voor sommige mensen is dat een hele stap. Nou, ik heb die stap al lang gemaakt. Zeg, Heer, ik kan het niet. Maar wilt u het alstublieft gaan doen in mij? Amen. En dat is de sleutel van bidden en vasten. En daarom, vrienden, ik vind heel Nederland moet leren bidden en vasten. Echt waar. Nederland, we hebben een geweldige roeping om ons land tegen. Echt waar. Maar we zijn een christelijke natie. Begon met christenen, Willem van Oranje. Die hield van God. Ons land heeft christelijke wortels. Maar zijn het flink kwijtgeraakt. En waarom? We zijn meegegaan in de welvaart. We zijn kerkgangers geworden in plaats van discipelen. We zijn gewend geraakt aan het kerkgangerschap. We zien het geen eens meer. Dat we slap geworden zijn. En soms moet er iemand opstaan en zeggen, jongens, dit kan niet. Dit is poppenkast wat we doen. Kap ermee. En ga doen wat Jezus van je vraagt. Amen. Nou, dat is wat ik vandaag doe. Dat wil ik tegen u zeggen. Stop met kerkganger zijn.
en word een discipel. Ik ga je uitdagen om een discipel te worden. De keuze is aan jou, maar ik daag je wel uit. Dus ik ga je uitdagen om 10 dagen apart te zetten voor God. 10 dagen? Ja, 10 dagen. Ach joh, het zal je leven veranderen. Was dat 10 dagen op een mensenleven? Ja, toch? Maar zo is wel de eerste kerk ontstaan. Je ontstond niet naar een preekje, naar een bidstond van 10 dagen. U moet weer leren bidden. Vrienden, als we gaan leren bidden, dan wordt de hemel opengebroken. Dan gaan we zien dat God echt leeft. En dat hij wonderen wil doen, ook in jouw leven. Is dat niet fijn? Dat ook door jouw handen heen de mensen gaan genezen. Verlang je daar niet naar? We hebben zoveel getuigenissen van mensen die voor het eerst meemaken dat mensen genezen onder hun handen. Dat is zo geweldig. En zoveel mensen die gebonden zijn aan allerlei onreinheid in troep. Dan wil ik mee eindigen. Getuigenis van een jongen die zo gebonden was door de onreinheid. En het eigenlijk niet meer, hij wist niet waar hij het zoeken moest. Maar uiteindelijk dus een bevrijding heeft gevonden bij ons, bij Binnenvast. Ik was 12 jaar, ik zal het even lezen zijn getuigenis. Toen ik door een buurjongen werd misbruikt. Dit zou een enorme ravage in mijn leven gaan veroorzaken. In de 30 jaar die daarop volgden. Jaarlang werd ik geteisterd door machten die me ertoe aansporen op een verkeerde manier contact met andere vrouwen te zoeken. Vreemd te gaan, naar porno te kijken. Maar zelf ook een dader te worden bij een meisje van 15. Alhoewel men in het algemeen kan zeggen dat ik daar zelf bij ben geweest, was het ook zo. Maar merkte ik dat ik dingen niet meer in de hand had. En ik vroeg mezelf af wat er nou eigenlijk aan mij mankeerde. Ik kwam er maar niet achter. Maar ik leed enorm onder de druk en angst die ik van binnen voelde. De machten die in mij maakten me soms zo kwaad op mezelf, dat ik mezelf ging pijnigen door mezelf te bijten, te slaan en te krabben. Ik heb zelfs een poging gedaan mezelf te verwonden met een hamer. Hoe wanhopig kun je zijn, hè? Uiteindelijk kwamen de gedachten van zelfmoord. In 2000, nadat ik van mijn eerste vrouw was gescheiden, werd ik gearresteerd wegens misbruik, wat ik 7 jaar daarvoor had gepleegd. Ik heb toen 5 dagen in een politiecel gezeten en kort daarna heb ik hulp gekregen. Ik heb 2 jaar lang een therapiegroep bezocht in Utrecht. Wat enorm zwaar was, maar wat me wel een stuk bewuster maakte van wat er in me omging. En tijdens die tijd kwamen er ook mijn eigen ervaringen met de buurjongen weer naar boven. Er bleven echt nog steeds dingen onduidelijk, wat er nou eigenlijk in mij zat. Doordat mijn vrouw in januari 2009 naar bidden en vasten ging en daar totaal veranderd vandaan kwam, ben ik in mei ook gegaan. In de tussentijd werd het me meer en meer duidelijk dat ik bevrijd moest gaan worden van de machten die zich in me hebben kunnen vestigen in de 30 jaar na mijn eigen ervaringen. En om een lang verhaal kort te maken, heb ik in die dagen mogen leren over de kracht van God. Ik leerde weer van mezelf te houden, wat ik jarenlang niet heb gekund. En toen uiteindelijk de avond van bevrijding kwam, zijn er 7 demonen uitgedreven. Waaronder die van seksuele onreinheid, van misbruik, emotionele instorting en ook de vloek die erachter zat. En toen ik die avond opstond, was het alsof er een blok graniet van me afviel. Wat mij 30 jaar lang had geterroriseerd was weg. Ik was vrij. Ik kan niet in woorden uitdrukken hoe dat voelt, maar alles viel van me af. En wat een opluchting en een blijdschap zat er in mij. Zoveel mensen gaan gebukt door het leven. En geteisterd door zoveel rotzooi. En vrienden, vooral als je in de onreinheid zit, je wordt geteisterd. En je bent doodongelukkig. Je weet het. Als jij nu vastzit in onreinheid, weet je waar ik over praat. Er is een uitweg. Maar je zal wel moeten kiezen. Je zal bevrijd moeten worden. Je zal je moeten bekeren en laten bevrijden. Bidden en vasten is de sleutel voor verandering. Zoveel mensen met verslavingen komen bij ons langs en worden bevrijd. De meeste wanhopige gevallen. Ik heb eens een keer vindt het Emma gehad. Ik ben al 40 jaar verslaafd aan roken. 40 jaar. En het niks helpt. Ik heb van Herman Boon gehoord, maar eens kijken wat dat helpt. Ja. En de 3e of 4e dag werd hij bevrijd van de geest van nicotine. Heerlijk, toch? Vrienden, ik heb het leukste werk van de hele wereld. Ik zie zoveel mensen veranderen. Ik zie eindelijk de kerk tot zijn bestemming komen. Maar vrienden moeten gaan doen wat Jezus van ons vraagt. Kappen met die preekcultuur. Wij horen te doen wat God van ons vraagt. En niet alleen maar te luisteren. Amen. Discipelen worden in plaats van kerkgangers. Dus we gaan nu bidden. Jezus, ik wil u danken voor al deze lieve broers en zussen. Dank u wel voor uw voorbeeld, Heer Jezus. U hebt het voorgedaan hoe we mogen leven met u. Heer, en we komen tot de ontdekking, we kunnen het zelf niet. Niemand van ons. Heer, en vaak proberen we het weer en dan lopen we weer stuk. Heer, maar zo heeft u het niet bedoeld. Wij moeten onszelf leren vernederen. En u leert ons te bidden en te vasten. Heer, u deed het zelf ook. En als u bidden en vasten nodig had, wie ben ik dan om te zeggen dat ik het wel zonder kan? Heer, dat is jezelf voor de gek houden. Heer, en wij moeten allemaal een keer vastlopen. Zodat we gaan uitroepen naar u. Heer, ik kan het niet, maar wilt u het gaan doen in mij? Nou Heer, als wij gaan leren bidden en vasten, dan vernederen we onszelf. Dan gaan we schoon worden van zonde en van verkeerde gewoontes. Heer, dan gaat u ons reinigen. Zodat we heilige mensen worden. Heer, omdat we, zo krijgen we de autoriteit in ons leven. Die u zo graag aan ons wil geven. En zo kunnen we onze omgeving gaan veranderen met uw kracht. En ik wil bidden, Heer, voor deze mensen hier in Boskoop. Ik bid dat hun harten geraakt is vanmorgen. Ze zeggen, ja, ik ben het zo zat dat middelmatige christen zijn. Ik wil een discipel worden. En als dat je verlangen is, en je zegt, ja, ik wil ook eens 10 dagen apart zetten om te leren bidden en vasten, zodat God ook mij onder handen kan nemen. Als dat jouw verlangen is, dan mag je nu gaan staan. Dan mag je nu gaan staan. En dan maak je de keus om dus 10 dagen apart te zetten voor God. Je doet het niet voor mij, je doet het voor Hem. Amen? Het is jouw keus. We doen er 4 per jaar. De volgende is in Haarlem, lekker dichtbij. Yes, kan je zo heen. En vanaf Hemelvaart en Pinkster ook, hoe de echte 10 dagen, hoe die gegaan zijn. We beginnen 17 mei tot en met de 26e. En de volgende, we hebben in Alkmaar eentje voor jongeren, speciaal voor jongeren in de herfstvakantie. Dus je kan iedereen die op school zit en studeert kan komen. We beginnen vrijdagavond tot de volgende zondag, dat is ook ongeveer 10 dagen. En in januari zitten we in Aalsmeer en in maart, volgend jaar maart, zitten we in Zelhem. En 2 jaar terug hadden we bijna 700 mensen. Onvoorstelbaar, hè? 700 mensen die ervoor kiezen om 10 dagen niet te eten. Waarom? Omdat de kracht van God zichtbaar wordt. Vrienden, we hebben het zo nodig dat Gods kracht weer in de kerk komt. Amen. We zijn zo gewend geraakt aan het krachteloze, vrienden. Zo hoort het niet. We moeten weer terug. Wat Jezus ons leert. Oké, we gaan bidden voor degene die staan. Je mag mij nabidden. Lieve Jezus, ik maak vandaag de keus om 10 dagen apart te zetten. Helemaal voor U. Heer, U leert mij om een discipel te worden. Om te gaan doen wat U deed. Dat kan ik niet uit mezelf. Maar ik wil het wel leren. Ik ga mezelf vernederen voor U. Ik erken, Heer Jezus, dat ik U keihard nodig heb. Maar Heer, U gaat mij veranderen. En er zullen mensen in de hemel komen. Door mijn leven. Heer, U zal zichtbaar worden. In mijn leven. Heer, U zegent mij. U gaat mijn leven op de kop zetten. Dank U wel, Heer. U bent een schat. En ik ook. Oké, dus alle mensen die staan. U hebt de keuze gemaakt om 10 dagen apart te zetten. We leggen folder straks daar. Dan kunt u precies kijken waar alle dingen in staan. Als u nog vragen hebt, kan u ook bellen of mailen. En dus we gaan elkaar zien. Leuk, hè? Yes. En je leven gaat geweldig veranderen. Ik ga ook bidden voor de mensen die zijn blijven zitten. Ja. Want heel veel mensen hebben, ja, maar dat lukt me nooit. Mijn werk en mijn gezin en mijn kinderen. Je moest eens weten hoe druk ik het heb, vrienden. Als jij de keus maakt om te gaan bidden en vasten, gaat God je helpen. Dat heb ik al zo vaak meegemaakt. Je agenda kan zo vol zitten. Je kan zelfs, ik heb meegemaakt met drukke gezinnen zelfs. Dat een vrouw blijft thuis, man gaat bidden en vasten. En dan andersom. Dan blijft de man bij de kinderen. Dat is ook heel goed voor de kinderen. Als ze een keer 10 dagen met pa doorbrengen, leren ze pa ook wat beter kennen. En dat moeder en vrouw even een 10 dagen apart gezet voor het bidden en vasten. We hebben hele gezinnen veranderd. We hebben huwelijken zien veranderen. We hebben zoveel mensen zien veranderen. Nogmaals, als je gaat bidden en vasten, kom de hemel naar beneden. We hebben zo vaak al mensen horen zeggen, het is net alsof je 10 dagen in de hemel bent. Ja, dat is het dan. Is dat niet heerlijk? Snap je dat ik hier enthousiast over ben? Snap je dat nou? Ja, het is leuk werk, hè? Ja. Okay. Vader, ik wil ook bidden voor de mensen die zijn blijven zitten. Heer, U kent al hun motieven, al hun verlangens ook, Vader. Ik wil ze zegenen. En ik wil bidden dat U ook tot hun harten spreekt. Dat U een hongerig en verlangend maakt, Heer, om toch die keuze te maken. Om te zeggen, ja, ik wil er toch eens wat meer van weten. Het kan dat je allerlei vragen hebt, Heer, dat kan. Dat is helemaal niet erg. Maar ik bid, Heer, dat er iets in een wakker gemaakt is om te zeggen, hier wil ik meer van weten. Eigenlijk moet ik het gaan doen. Heer, wilt U spreken tot hun hart. Heer, wilt U hen verlangend en hongerig maken naar meer van U. En zo wil ik ook hen zegenen. En ik bid ook voor hen dat ze allemaal tot hun bestemming gaan komen. Heer, en dat spreek ik allemaal uit, Heer, over ons allen zoals we hier zijn. Help ons tot onze bestemming te komen. Heer, dat we niet alleen gedoopt zullen zijn met water. En niet alleen met de geest, maar ook met vuur. Heer, dat de fik van de hemel erin gaat. En als het hemelsvuur gaat branden in ons, dan wordt U zichtbaar in ons leven. En dan zal de wereld weten, door ons leven heen, Jezus leeft. Amen. Wees gezegend, lieve mensen. Klaas, wil jij even de folders naar, misschien ook wat folders hierheen brengen? En zijn de muzikanten er nog of niet? Yes, of zitten ze al achter de tap? Yes. Ah, dankjewel. Ik heb hier wat folders, lieve mensen, van bidden en vasten. Dus ik leg ze even bij deze lieve broer neer. Hier kan je ze ophalen. Daarachter komt ook nog een stapel te liggen. En laten we eindigen met een mooi lied.